Iedereen, ik hoop dat jullie mij kunnen horen. Ik heb nog een beetje een technisch probleem, maar dat is net op tijd opgelost. Dus welkom allemaal aan de raadsleden en ook aan het publiek dat kan meeluisteren bij het begin van deze eerste vergadering in 2021. Ik wil alvast allemaal mijn beste wensen overmaken. Een heel fijn jaar toewensen en ik hoop natuurlijk, zoals net voor jullie allen, dat we elkaar heel snel terug in wat meer normale omstandigheden kunnen zien. En niet zoals het nu is, waarbij we hier inderdaad met slechts 4 mensen aanwezig zijn in het getouw om deze raad of deze tweede raad te doen. Praktische mededeling in het begin. U weet ondertussen hoe we werken. Dus het zijn niet de ideale omstandigheden. Maar om het een beetje in goede orde te kunnen leiden, de raad. Dus ik stel het punt voor. En als u wenst tussen te komen, dan steekt u via het systeem uw handje op. En dus in volgorde gaan we dan de verschillende raadsleden die het woord vragen, gaan we af en geven we u het woord. Bij het begin van deze vergadering wil ik ook 2 personen verontschuldigen. Solange Abeloos van de Memo-fractie is verontschuldigd en dan daarnaast, maar daar heeft u een mail over ontvangen, ook is onze algemeen directeur wegens medische redenen verontschuldigd. Maar Joke Liewes vervangt hem met heel veel plezier en is ook aanwezig hier vanavond. Dus met uw goedvinden wil ik starten. Als u het daar niet mee eens bent, dan zie ik het wel. Ik moet even nog mijn scherm juist zetten. Ja, oké. Dus we starten vanavond met de gemeenteraad, die we volledig gaan afwerken, vooraleer dat we straks naar de tweede raad gaan. Dus ik wil heel graag de gemeenteraad van maandag 18 januari 2021 voor geopend verklaren. We hebben in totaal 29 punten te bespreken. En het eerste punt is de bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dat we vandaag niet fysiek vergaderen, maar wel digitaal, zowel voor deze raad als voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Ik neem aan dat het geen probleem is om dat te bekrachtigen. En voorlopig gaan wij ervan uit dat ook volgende maand wij op dezelfde manier zullen moeten vergaderen. Iedereen akkoord? Tweede punt van de agenda zijn de notulen van onze laatste raad van 2020. De notulen moeten we goedkeuren. Iedereen akkoord? Oké, dank u. Punt 3 betreft de begroting en de dotatie van de politie. We gaan enerzijds kennis nemen van de begroting en anderzijds gaan we de dotatie goedkeuren. De begroting voor 2021 werd door de politieraad van 7 december 2020 goedgekeurd. En op de achtergrond hoort u ook een geluid dat hier in het getouw bezig is. Dus op 7 december goedgekeurd. En dat omvat voor de gemeente Mol een werkingstoelage van 5.179.861 en een investeringstoelage van 718.470 in de financiële nota van het meerjarenplan die we hier ook op vorige raad hebben goedgekeurd, is die werkings- en investeringstoelage ook voorzien. De hogere investeringstoelage wordt gecompenseerd met een hogere terugbetaling na goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de politiezone. Dus zoals vermeld, wij nemen kennis van de begroting en er wordt aan u goedkeuring gevraagd van de dotatie. Is iedereen het daarmee eens? Dank u. Punt 4 op de agenda, kind en gezin, de subsidies voor 2020. Wij ondersteunen reeds jaren de werking van kind en gezin en vanavond vragen wij uw goedkeuring voor de toelage voor raadplegingen voor het werkjaar 2020. En dat betekent 2 keer 1250 euro, enerzijds voor het comité kind en gezondheid en anderzijds voor het comité kind en preventie. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 5 van de agenda betreft een groepsaankopen dozen in het kader van het project Gele Doos, waarbij Welzijnszorg Kempen een groepsaankoop heeft gevoerd. Voorziene startdatum is deze maand. Welzijnszorg Kempen treedt daarbij op als aankoopcentrale. Op 25 november 2020 heeft de Raad van Bestuur van Welzijnszorg Kempen de opdracht met betrekking tot die groepsaankoop gegund aan Nieuw Haro BV. En voor de gemeente Mol bedraagt de raming €6.400 exclusief BTW, rekening houdend met de door de gemeente opgegeven vermoedelijke hoeveelheden van 8.500 stuks. Gemeente Mol wordt nu gevraagd om verbindend toe te treden tot de gegunde groepsaankoop van aankoopcentrale Welzijnszorg Kempen, met het oog op de afsluiting van het contract met de gekozen opdrachtnemer. Uw goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Ik zie geen handjes, dus unaniem goedgekeurd. Waarvoor dank. Punt 6 op de agenda: ontwerp en aanleg speelgroen 2021-2024. Principe over een samenwerkingsakkoord. Het gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging. En het is dus aangewezen om met regionaal landschap kleine en grote neten samen te werken in het kader van de samenaankopen. U kent het regionaal landschap al van vorige jaren ook als samenwerkingsverband van verschillende overheden en ook verschillende organisaties uit verschillende sectoren. Actief ondertussen in 18 gemeenten in de Kempen, waar ook in onze gemeente. Via structurele ondersteuning en concrete projecten wil het regionaal landschap particulieren, het middenveld en gemeentelijke overheden ondersteunen in een viertal domeinen. En dat zijn natuurbehoud en kleine landschapselementen, landschapszorg en streekidentiteit, recreatief medegebruik en als vierde sensibilisatie en educatie. Het regionaal landschap zal ook hier optreden als aankoopcentrale en er wordt dus voorgesteld om een samenwerkingsverband tussen het regionaal landschap en onze gemeente af te sluiten. En vanaf 2021 wordt de uitvoering daarvan financieel ondersteund als volgt. De middelen voorzien voor de uitvoering van groeninrichting, die kunnen we onder de categorie zetten van het basisdienstenpakket aan de gemeente. En dat betekent in concreto dat er maximum €3.000 subsidie voor dit project per jaar kan worden gefinancierd vanuit de middelen landschapswerking en landschapsloket. En gezien deze financiering standaard gebeurt met 50% restfinanciering van de gemeente, betekent dit dat er jaarlijks een budget voor de uitvoering van de groeninrichting is van ongeveer €6.000. Als de uitvoering meer kost, wordt alles boven de €6.000 aan 100% gefactureerd. Vanavond wordt aan de gemeenteraad goedkeuring gevraagd van die overeenkomst en ik zie dat Koen van Gompel daarover het woord vraagt. Joke, ik denk dat je... Ah, de micro staat al open, zie ik. Ja. Koen, u hebt het woord.
Ja, dank u, voorzitter. Een korte vraag. Ik heb inderdaad begrepen dat het gaat over aanleg van speelgroen in de gehuchten, in samenwerking met regionaal landschap. Het enige wat ik daarover graag wou zeggen is dat misschien toch belangrijk is dat hier een participatief project wordt gevolgd. De participatie toch het trendwoord van tijdens de campagnes bij alle partijen en zo. En voor het te laat is, wil ik toch de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn, wil ik er toch op aandringen dat die voor inspraak zorgen van de bewoners. Want het is goed dat er een samenwerking gebeurt met het regionaal landschap. Maar het is niet het regionaal landschap of ook niet de gemeentelijke diensten die weten wat de grote noden zijn aan groen en speelruimte, maar wel de bewoners van de gehuchten zelf waar het zal gebeuren. Hè. Dus ik wil er gewoon op aandringen dat dat toch voor het te laat is een participatief project wordt vooropgezet.
Ja, dank u Koen. Ik zie dat verschillende schepen het woord vragen. In de volgorde op mijn lijstje Frederik Looy was eerst. Frederik.
Ja, Koen, dank u voor uw vraag, opmerking. Ik ga u meteen geruststellen. In de samenwerkingsovereenkomst is ons 12-stappenplan opgenomen voor de aanleg van speelgroen. En daar zitten, als ik goed kijk, 1, 2, 3, 4 participatiemomenten in. Dus ik kan u geruststellen. Wij zullen dat zeer participatief aanpakken voor elk pleintje dat we in dat traject, elk pleintje of elk speelgroen dat we aanleggen. Dus die garantie die is er zeker dat dat participatief zal gebeuren.
En mag je daar nog een korte opmerking op geven? Want ik weet dat dat regelmatig gebeurt, zo die participatie, maar dat dat dan ook effectief gebeurt van bij de start. En niet dat de gemeente komt met een voorstel waar de bewoners hun mening mogen overgeven, maar de bewoners effectief en zelfs de kinderen effectief mee laten nadenken over wat er nodig zijn. Dus van een dossier.
Dat is wat we, allee, het beste voorbeeld ervan, maar misschien kan Schepen de Grof kan er zeker nog dingen op aanvullen, is in het Rijdenhof is eigenlijk de methodiek die dat we daarop die dat we daar toegepast hebben, zal ook de methodiek zijn die dat we hier op toepassen. Ja. En dat is dus heel erg participatief. Dus allee, ik bedoel, dat zit er zeker bij opgenomen, maar ik vind het ook wel fijn dat je het nog eens een keer aanhaalt, want dat is uiteraard heel erg belangrijk. Maar dat is opgenomen.
Goed, ik wil ook Schepen Hurkmans het woord vraagt, Schepen.
Ja, Koen, ik wil even daar nog op aanvullen. We zijn dus nu vorig jaar gestart in Gompel, na de grote vakantie in september, met het dorpentraject. En vandaar denk ik, en dat wij met 3 schepen wel iets zouden zeggen. Dit is ook iets dat wij met 3 heel nauw mee gaan opvolgen. Hè, zowel voor groene pleintjes als speelpleintjes als dorpspleintjes. En ik denk dat je misschien in Gompel eens moet horen, maar we hebben daar al zeker 8 sessies achter de rug, waar dat zij van in het begin nu mee hebben mogen dromen. En we hebben nu een droomplan, een visie, de campuslandschap. En nu gaan we dat ook maar pas bekijken binnen de gemeente, om er samen uit te geraken. Allee, ik denk dat we echt wel kunnen zeggen dat we daar participatief in doen zijn van in het begin. Echt wel. En ook met de kindjes hebben we dat in september gedaan, een heel traject. Dus dat is ook wel echt de bedoeling, dat we dat nu altijd participatief gaan doen.
Dat is heel goed. En ik heet niet alleen van Gompel, maar ik ben ook afkomstig van Gompel.
Voilà.
Dus ik ken het plan daar een beetje en ik volg het ook.
Ah wel. En dan denk ik dat je dat kunt bevestigen, hè, dat we dat al heel dikwijls gedaan hebben nu. Dus,
Goed, ik weet niet of Schepen de Groof nog iets wenst aan te vullen. Ik heb zijn handje een paar keer gezien, maar het is verdwenen nu. Hans, wil jij nog iets zeggen?
Nee, de dingen die ik wilde aanvullen zijn genoemd.
Ja, oké, prima. Dan kunnen we over dat punt stemmen. Is iedereen akkoord met punt 6? Oké. Ja, unaniem goedgekeurd, zie ik. Punt 7 op de agenda betreft de woningkwaliteit en de beperkte geldigheidsduur van het conformiteitsattest. Reeds jaren wordt er ingezet door het lokale bestuur op het bevorderen van woningkwaliteit, met het oog op het realiseren van het recht op menswaardig wonen. Elke woning moet voldoen aan een aantal minimale kwaliteitseisen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Gemeente en Woning Vlaanderen werken hiervoor samen en de burgemeester is bevoegd voor het uitreiken van het conformiteitsattest. Relevante Vlaamse woonregelgeving wordt vanaf 1 januari van dit jaar gecoördineerd in een codex en een globaal besluit. En in het kader van het conformiteitsonderzoek zullen de mogelijke gebreken aan een woning voortaan onderverdeeld worden in 3 categorieën. U vindt die categorieën in detail vermeld op uw agenda. Categorie 1 zijn kleine gebreken, categorie 2 zijn ernstige gebreken, maar zonder een direct gevaar voor de volksgezondheid. En categorie 3 ernstige gebreken, maar met een direct gevaar. De burgemeester of de gewestelijk ambtenaar kan een conformiteitsattest weigeren of een woning of kamer ongeschikt verklaren indien onder meer uit het technisch verslag van een conformiteitsonderzoek blijkt dat een woning of een kamer minstens 1 gebrek vertoont uit ofwel categorie 2 of categorie 3. In het nieuwe technische verslag worden 7 of meer gebreken uit categorie 1 gelijkgesteld met 1 gebrek uit categorie 2. Het conformiteitsattest vervalt van rechtswege, onder meer vanaf het ogenblik dat er een termijn van 10 jaar is verstreken na de afgifte ervan. Een verhuurder die beschikt over een conformiteitsattest kan aantonen dat de woning of kamer op het moment van het conformiteitsonderzoek conform is aan de geldende vereisten. De algemene aanwezigheid van enkel glas in minstens 1 woonlokaal of badkamer bij een woning of een kamer geldt bij het onderzoek vanaf 1 januari 2023 als een gebrek van categorie 2, waardoor het conformiteitsattest geweigerd kan worden en ze ongeschikt verklaard kan worden. Eveneens kan de kwaliteit van woningen en kamers ten allen tijde verslechteren. Eén enkel gebrek van categorie 1 is onvoldoende ernstig voor een weigering van het attest en ongeschikt verklaring. Een woning of kamer met 5 of meer gebreken uit de categorie 1 kan snel evolueren tot meerdere kleinere gebreken of tot een ernstig gebrek en bijgevolg ook naar een niet-conforme woning of kamer. En daarom wordt het advies vanuit het Campus Woonplatform gegeven om het attest in het geval van enkele beglazing en 5 of meer gebreken uit de categorie 1 te beperken tot de geldigheidsduur. De geldigheidsduur van het conformiteitsattest zal beperkt worden tot minder dan 10 jaar in de volgende specifieke situaties. 1. Wanneer uit het technisch verslag blijkt dat bij een woning of kamer in minstens 1 woonlokaal of badkamer algemeen nog enkel gas aanwezig is, dan wordt de geldigheidsduur beperkt tot 31 december 2022. En ten tweede, indien uit het technisch verslag van het onderzoek blijkt dat een woning 5 of meer gebreken vertoont uit de categorie 1, dan wordt de geldigheidsduur beperkt tot 5 jaar. En dus daarover vragen wij vanavond uw goedkeuring. Iedereen akkoord? Ik zie geen handjes, dus unaniem goedgekeurd. Punt 6 betreft een wijziging aan het subsidiereglement voor de aanmoedigingspremie van verhuurders van het SVK, waar dus naar aanleiding van het feit dat de relevante Vlaamse woonregelgeving gecoördineerd is, zoals er straks al vermeld, vanaf begin van dit jaar er ook een kleine textuele aanpassing moet komen die we nu aanbrengen. Maar tegelijkertijd is er ook de mogelijkheid om de definitie van verhuurder in artikel 1 van het huidige subsidiereglement aan te passen door te stellen dat de verhuurder geen rechtspersoon mag zijn. Dit om te vermijden dat projectontwikkelaars ook recht kunnen hebben op de aanmoedigingspremie, terwijl het initieel eigenlijk de bedoeling was van de gemeente om particuliere eigenaars een steuntje in de rug te geven met deze aanmoedigingspremie. En deze enerzijds kleine textuele aanpassing en dan tweede uitsluiting van rechtspersonen, daarover wordt uw goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Dan bij punt 9 zitten we in de donk, waar er wordt voorgesteld om een perceel bos aan te kopen in de buurt van het sportcentrum, waar de gemeente vandaag al eigenaar is van de meeste percelen binnen de contouren van het RUP. Het is aangewezen dat de gemeente eigenaar wordt van alle percelen en daarom wordt dus vandaag voorgesteld om een stuk aan te kopen met een oppervlakte van 31 are en 67 centiare met de vermelde kadastrale nummers. Dit punt gaat over de aankoop. Ik weet ook dat het straks geagendeerd staat op de toegevoegde agenda. Ik stel voor dat we die twee punten misschien uit elkaar houden en dat we nu enkel over de aankoop stemmen of beslissen. Ik zie twee tussenkomsten. Koen van Gompel om te starten en dan zelfs Hans Goofs. Koen?
Ja, dat gaat over de aankoop van een stuk grond. Ik neem aan dat dat past in het grotere plaatje van het sport op de Donk. Hè. De visie die er ontwikkeld wordt om naar alle sportclubs hun dingen te geven. En ik wou er een tussenkomst over doen, maar ik zeg inderdaad dat collega Bas van Olmen daar een agendapunt heeft opgezet. Dus ik zal straks eventueel aansluiten bij Bas.
Ja, dat lijkt me een goed idee. Hans, had u nog een vraag over de aankoop?
Ja, over dat perceel. Ik heb hier het plannetje erbij genomen. Maar het is mij niet helemaal duidelijk. Ik dacht dat het een van die 5 stroken was die op het kadastraal plan voorzien zijn onderaan of liggen onderaan. Maar zijn eigenlijk die 5 stroken nu al van de gemeente? Want op het plan dat bijgevoegd is, kunnen we eigenlijk niet het totale overzicht krijgen. Hè?
Ja. Die stroken zijn inderdaad al van de gemeente allemaal. Dus dat er enkel nog links tegen de Boerentankse Dreef liggen nog 2 kleine vierkante perceeltjes. Die zijn nog geen eigendom, maar aan de kant van de Emiel Bekaarlaan hebben we die inderdaad gekocht.
Okay,
of wat dan dat is.
Die zijn volledige gemeentelijke eigendom dan?
Ik ging daarvan uit. Ik zal er alle duidelijkheid, dat is nu niet het dossier, nog eens laten navragen. Maar het leek me aan basiskennis te zijn dat we op ganse sieten hebben, denk ik, 5-6 percelen bijgekocht. En dan gaan we nog 2 hele kleine perceeltjes missen die aan de kant van de Boerentankse Dreef echt liggen.
Tegen de betonbaan richting STK.
Ja. Maar Emiel Bekaarlaan hebben we eigenlijk helemaal kunnen opkopen de laatste jaren, omdat we daar heel veel onderhandelingen gevoerd hebben. Ja. Dus dat geeft voor het punt straks naar de toekomst toe wel wat mogelijkheden.
Ja, en dan bovenaan helemaal in een hoek rechts. Laten we zeggen, noordoostelijke hoek. Hebben we die ook kunnen verwerven? Want daar was ook een...
Die nog niet, denk ik. Tegen de Emiel Bekaarlaan wel. Helemaal, of bedoelt je het meest noordoostelijke tegen?
Ja, op het kadastrale plan is dat moeilijk te zien. C141-9X. Want het is wel belangrijk ook voor de discussie straks, denk ik, dat we weten waar dat de gemeente nu over kan beschikken om een visieplan te maken natuurlijk.
Ja. We hebben natuurlijk nog de eigendom minstens tot waar dat een hockey daar nog zit. Ik zou zeggen van begin van de Bekaarlaan, Boerentankse Dreef, tot aan het hockeyveld tegen de Bekaarlaan, dat is allemaal eigendom van de gemeente geworden. En een klein stukje Boerentankse Dreef nog.
En dus rechtsboven is denk ik ook nog niet verworven.
Nee,
hè?
Nee, dat kan.
Oké, Hans. Ik zie dat Scheef de Groof ook het woord vraagt.
Gewoon een kleine technische aanvulling. De verticale stroken onderaan, daar is één strook die niet eigendom is van de gemeente, maar eigendom is van het OCMW.
Ja, voilà. Ja.
Daar gaan we nog een ruil moeten gaan doen, maar dat is...
Maar dat is bij mij lijkt de eigendom gemeente het lokaal bestuur.
Ja. Okay.
Maar goed. Hans heeft gelijk, ja. Just Hans.
Is iedereen akkoord met de aankoop? Unaniem goedgekeurd, dank u. Punt 10 betreft de markt 54-56, waar de gemeente eigendom heeft en een lasthebber moet aanstellen jaarlijks voor de algemene vergadering van Vereniging van Mede-eigenaars. En wij stellen daarvoor voor om Peter van den Bos, onze landmeter-expert, als lasthebber aan te duiden. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd, dank u. Punt 11 betreft een gratis grondafstand in de Munchenlaan. U vindt de technische details van het betrokken perceel vermeld. Het gaat over een oppervlakte van 1 aar en 50 centiaar. Akkoord met de gratis grondafstand? Dank u, unaniem goedgekeurd. Dan de punten 12, 13, 14 passen een beetje in hetzelfde kader. Het gaat over de Sint-Apollonia-laan, waar gronden worden aangekocht om voetpaden aan te leggen. U weet dat Piet van Hydrosan en de gemeente Mol een studie aan het uitwerken zijn. Op een bewonersvergadering werd door de aangelanden voorgesteld om een voetpad aan te leggen tussen de Ambachtstraat en de Nijverheidsstraat. En hierdoor kan een veilige voetgangersverbinding gecreëerd worden tussen deze vestigingen en het openbaar vervoer. Tussen de huidige rooilijnen is er immers onvoldoende plaats om dat te doen. Daarom moet er een strook van 2 meter worden ingenomen van de voortaanstroken van de eigendommen Sint-Apollonia-laan, 190 tot 198. Er is een innemingsplan en u vindt dus de goedkeuring voor 3 innames die vandaag op de agenda staan. En ik dacht dat de 3 andere percelen reeds in eigendom van de gemeente waren. Koen van Gompel, ik zie dat u het woord vraagt hierover.
Ja, heel kort, voorzitter. De uitleg bij het dossier blijkt een beetje alsof dat er beslist is na een bewonersvergadering, waar gezegd werd van het is wel interessant als er een voetpad komt, dat er dan nadien beslist is van we moeten die grondinnames gaan doen en dat dat nu dan ten uitvoer wordt gebracht. Maar ik vind het eerlijk gezegd redelijk laat. Uiteindelijk is dat niet iets recents, hè, want dat is van bij het begin van het plan en heel het participatieplan. Van in het begin is er altijd gezegd, en zeker al 2 jaar geleden, dat het interessant zou zijn om daar een voetpad te maken voor die mensen die daar tussen het openbaar vervoer en de vestigingen moeten pendelen. Daarom vind ik het nu een beetje raar dat er nu in wordt gesproken over dat moet nu gebeuren, die inneming. Uiteindelijk, dat dossier was al goedgekeurd en moest eind 2020, dus eind vorig jaar, zou er gestart worden. En nu is er ineens nog sprake over grondinnames. En ik vind het een beetje een rare opvolging en een laat-tijdige actie.
Ja. Ik weet niet of de burgemeester of de scheef van openbaar werk gegaan.
Ik wil daar wel iets op zeggen. Het is uiteindelijk Pitpa en Pitpa Hydrosan, die dus de beheerder is van dit dossier. De omgevingsvergunning is aangevraagd op 21 december. Je weet dat we vertragingen hadden, vooral door dat bufferbekken. En uiteindelijk gaan we pas dit goedkeuren, als we ook effectief weten dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd. Dat is vandaag toevallig nog een mail op teruggekomen, dat er nog een aantal technische details ontbreken. Dus we verwachten binnen dit en een maand verwachten wij hopelijk uitspraak. Dan dit een volledigheidsverklaring van het dossier. En dan gaat Vlaanderen zich daarover buigen. Dus dat dossier loopt, maar het is vooral dus de aankoop en de ontheigening en de zoektocht naar het bufferbekken dat alles vertraagd heeft. Dus meer kan ik daar niet over zeggen.
Het bufferbekken heeft veel vertraagd, dat zal kloppen, maar dat staat volledig los van dit dossier. Hè. Los van het bufferbekken had met dit dossier ook 2 jaar geleden, was er geweten dat er ontheigingen moesten gebeuren als er een voetpad moest aangelegd worden. Dus ik vind het een beetje vreemd dat dat nu pas ter sprake komt.
Voor alle duidelijkingen, het zijn wel geen onteigeningen. Het is gewoon een termijn, kunnen regelen met al die mensen. En uiteraard, ja, daar steekt je ook tijd in. Dat had misschien een beetje vroeger kunnen zijn, dat wil ik gerust op mij pakken, dat is geen enkel probleem. Het allerbelangrijkste wel, dat we met al de 6 die eigenaars, nu 3 van de percelen zijn van ons, dus natuurlijk van onszelf een goedkeuring krijgen, zal niet zo moeilijk zijn, maar dat gebeurt is, die acten moeten voorbereid worden, al die documenten moeten opgevraagd worden. Dat misschien sneller gekund, ik ben in ieder geval heel blij met het resultaat, dat van het moment dat het project daar uitgevoerd kan gaan worden, dat dan gewoon kan meegenomen worden. En zo merk je inderdaad toch wel een positieve inbreng van bewoners soms ook haalbaar is in een dossier. En er best heel wat energie gestoken is om dit mogelijk te maken. En dit zorgt er vooral voor, denk ik, dat je van een bistro Apollon tot eigenlijk richting Litwina, ja, de Litwina. Je hebt daar natuurlijk dan ook nog bijvoorbeeld de strijkwinkel en het fietsenatelier, de kringwinkel. Dus maar ik denk dat iedereen er wel achter stond. Ik snap uw opmerking. Ik ben in ieder geval blij dat we met iedereen de go gekregen hebben, dat we niet moeten gaan onteigenen, want dan zou het nog veel langer duren. En laten we nu hopen dat die vergunning ook snel in zijn plooien valt, dat we aan de Sint-Apollonia-laan ook een nieuwe LA kunnen geven, denk ik wel.
Ik denk dat dat moest gebeuren. Daar is denk ik iedereen het over eens, zowel de gebruikers daar als de bewoners. Het is alleen maar dat de bewoners, denk ik al, ik weet het niet van buiten, maar toch al een 20-tal jaren, denk ik, wachten op een heraangelegde straat. Dat ze een beetje met een dooimus aan blij gemaakt zijn. Met eind 2020 gaat er effectief begonnen worden en dat nu weer al uitgesteld wordt.
Ja, ik hoorde al in 2006 eerlijk gezegd, dat klopt, als ik nog in de gemeenteraad zat, dat het eraan zat te komen. Het is jammer genoeg blijkbaar een lange lijdensweg waarvan akte zal ook heel blij zijn als het er gaat komen. Ja, dat klopt.
Ja.
Dat is lang aan het lopen.
Als er nu niet te veel bezwaren binnenkomen, dan hopen wij in het najaar te kunnen effectief starten. Dat is de tijdsvorm dat we nu hanteren.
Dat is goed. Ik ben hier speciaal in 2007 komen wonen, omdat ik wist dat ik een nieuwe straat ging krijgen.
Ja.
Ik wist dat, Koen. Het is daarop dat we er nu wat proberen aan door te werken.
Kan ik op het pensioen tenminste van genieten. Bedankt.
Goed, ik zie dat ook Mia het woord vraagt.
Koen, ter aanvulling. En doordat dat allemaal zo lang duurt, schuift ook andere straten op. Dus wat we nu zeggen, gaan we ook wel kunnen blijven zeggen. Bijvoorbeeld van de Kapellestraat.
Goed. Dat is
meer wil ik daar niet over zeggen, ja.
Dat is genoteerd dan. Maar ik begrijp dat er inhoudelijk eigenlijk geen discussie is. Dus we stemmen eerst over punt 12. Is iedereen akkoord? Als u het niet eens bent, graag uw handje. Iedereen akkoord? Ik neem aan dat dat voor 13 dan ook zo is. En tenslotte voor 14. Ja, dus de 3 punten unaniem goedgekeurd. Dan zijn we toegekomen aan punt 15 op de agenda. Betreft Pitpa watersanering. Het financieel en investeringsplan voor 2021. De gemeenteraad heeft vroeger goedkeuring gegeven aan de toetreding tot Pitpa Hydro San, reeds in 2010, waarvoor er een overeenkomst en een plan van aanpak is. In uitvoering van die beslissing heeft Pitpa een financieel plan en een investeringsplan ingediend voor 2021. U hebt dat in detail kunnen raadplegen in de verschillende bijlagen. En er wordt aan de gemeenteraad vanavond gevraagd om dat goed te keuren. Is iedereen akkoord? Ik zie dat Paul van Hoof het woord vraagt. Paul?
Dank u, voorzitter. In de gemeenteraad van december 2019 hebben we een hele discussie gehad over de saneringsbijdrage. En vooral dus de verhoging van de saneringsbijdrage. We hebben toen eigenlijk gesteld van, kijk, ja, die verhoging van de belastingdruk is eigenlijk niet nodig. Die gaat niet nodig zijn om al die rioleringswerken uit te voeren. Vanuit de meerderheid is toen gezegd van, kijk, ja, we gaan dat jaar na jaar mee opvolgen en mee bekijken. En nu ligt dat financieel plan voor. We zijn een jaar verder en blijkt dat er op het einde van dit jaar, als dat financieel plan klopt, 3,5 miljoen euro over zal zijn. En als ik naar die investeringen kijk, ja, dan denk ik dat die lijst van investeringen dat eerder ambitieus is. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat verschil, dat overschot van 3,5 miljoen euro, dat dat eerder nog groter gaat zijn. Dus ja, gezien die cijfers, maar gezien ook de belofte om dat jaarlijks te evalueren, had ik toch ook verwacht dat die saneringsbijdrage terug naar het oude niveau kon gaan. Nu, dat zit in het dossier niet in. Dus daar had ik wel graag wat meer duiding over.
Schepen Verbeke?
Ja, we hebben er inderdaad voor gekozen om de saneringsbijdrage licht te verhogen. Hè, want uiteindelijk is in 2013... fors verhoogd. Hè. Toen is er een stijging geweest van 88%. En we hebben daar nog inderdaad een klein schepje bovenop gedaan, omdat we ook gezien hebben dat in de vorige legislatuur er af en toe de gemeente toch moest bijdragen. Hè. En dat was, we hebben inderdaad een ambitieus meerjarenplan. En die ambitie hebben we nog altijd. Het is alleen verschoven in de tijd. Hè. Dus de uitgaven, die blijven min of meer hetzelfde. Nu in die in dat financieel plan, want we hebben het ook vrij laat gekregen, zijn er een aantal dingen die daarin staan. Dus we hebben een aantal projectfiches waarvan dat we subsidieaanvragen gedaan hebben bij VMN. Dat gaat onder andere, ik hoorde al via de Capellestraat zeggen, maar meer concreet gaat het over de Guido Gezellestraat, de Pilierenstraat en de Hangaarstraat. Nu, de kans dat wij van VMN daar subsidies gaan krijgen is bijna onbestaande, omdat VMM gaat zich nu vooral richten op wat ze noemen projecten van grote ecologische waarde. En dat zijn dan eigenlijk vooral die gebieden of die straten waar dat er nog geen riolering is. Terwijl dat wij die straten, Guido Gezellestraat, Hangaarstraat, Populierenstraat, dan gaat het eigenlijk over bestaande rioleringen, maar die we gewoon opnieuw gaan aanleggen. En de kans is klein dat VMM daar gaat subsidies voor geven. Dus die staan in die financiële planning niet in. Maar als we dat gaan bekijken, dat daar de bedragen op zijn, hè, dan gaat het bijvoorbeeld voor de, ik moet het even opzoeken, maar ik dacht voor de Hangaarstraat gaat dat om 1,3 miljoen euro, hè, voor de Populierstraat 640.000 euro. En als we die zaken wel allemaal in dat financieel plan gaan ingieten, dan zien we dat we in 2024 terug met een tekort zitten. Dus dat we eigenlijk dan al een bijdrage gaan moeten doen van 162.000 euro. Dus we vinden het op deze moment nog iets te voorbarig om de stap terug te zetten. We zitten met COVID, we weten niet hoe snel dat inderdaad alle investeringen die daarin staan, hoe snel dat we die allemaal gaan kunnen uitvoeren. Dus we vinden het op deze moment zeker nog niet raadzaam van dat terug te schroeven. We gaan dat geld echt wel nodig hebben. Waarom de keuze om dat te doen via de gemeentelijke saneringsbijdrage? Omdat we uitgaan van het principe de vervuiler, in dit geval de gebruiker, betaalt. Je kunt eigenlijk twee systemen gaan doen. Je kunt je saneringsbijdrage dan terug gaan verlagen. Maar als je dan op een bepaald moment een tekort hebt, ja, dan gaat de gemeente dat moeten gaan bijspijzen. In de vorige legislatuur is er uiteindelijk 4 miljoen in de totaliteit, zo van de gemeentekas toch moeten bijgedragen worden naar Pitpa. Nu, dat is ook geld van belasting. Dat is ook geld dat de burgers betaald hebben. En dan vinden we eigenlijk het eerlijker dat de vervuiler of gebruiker hier gaat betalen. Dat de mensen die effectief hun best doen om het waterverbruik proberen te minimaliseren, die in de zomer niet in een gazon met pitpawater gaan sproeien, dat die daar toch financieel beter uitkomen dan de mensen die ja, naar niks zien. Dus in het systeem dat wij toepassen, gaat in principe de vervuiler betalen. Nu, ik begrijp de bezorgdheid en we nemen die mee, Paul. Het is inderdaad niet de bedoeling van een spaarpot aan te leggen. Als wij meer zicht hebben, we hebben die cijfers ook teruggekoppeld naar PITPA, van kijk, maar dat zijn zaken die we eigenlijk ook nog willen realiseren. Hebben ze dus de zaken al gaan herbekijken. Het is de bedoeling dat we dat, ja, dat we dat verder opvolgen. Het is niet de bedoeling van een spaarpot van 3,5 miljoen aan te leggen. Dat is zeker niet de bedoeling. Maar we vinden het nu toch nog net iets te voorbarig om nu te gaan zeggen, we gaan dat terugdraaien. Ik denk niet dat dat op deze moment eigenlijk al aan de orde is, maar we volgen dat op. Dus ik spreek niet van het standpunt dat wij 1,5 jaar geleden ingenomen hebben, dus dat we dat bekijken. Maar de planning, gelijk dat ze daar ziet, ja, die moet eigenlijk al een stuk bijgestuurd worden met de plannen die we hebben. Dus ik heb dat met Machtelt ook besproken, dus dat is op de dienst besproken, dat is met mensen van PITPA besproken. En mogelijk zal er daar ook een budgetwijziging of een ander financieel plan nog moeten goedgekeurd worden. Want we gaan eigenlijk in 2024 uitmonden op een licht tekort. Dus als wij deze saneringsbijdrage gaan handhaven.
Oké, Paul.
Ja, ik heb geen enkel probleem met het principe van een saneringsbijdrage en het principe van een vervuiler betaald, voor alle duidelijkheid. Daar gaat het mij niet over. Maar als ik dat zo hoor, André, dan is dit dossier eigenlijk onvolledig, want er is heel wat info dat je mij gegeven hebt dat eigenlijk niet in het dossier zit.
Nee, het is zo dat je hebt de projecten, maar die zou niet in een financiële nota verwerkt worden als ze niet weten of dat er al dan niet subsidies voor goedgekeurd worden. Dus bijvoorbeeld, er zijn van die projecten, ik zou nu zeggen, de Jacob Smitslaan, Adolf Vrijdamslaan, dat is zo'n project waar dat er al jaren geleden, en dan weet Hans Goos misschien hoe lang dat het geleden is, dat daar ook subsidies voor aangevraagd zijn. Die staan er ook nog altijd in, maar we weten niet wanneer dat we die gaan krijgen. Waar gaan wij vermoedelijk wel subsidies van VMM voor krijgen? Dat is voor Wezel, om daar verder te gaan rioleren. We houden rekening mee dat wij een aantal van die zaken echt wel via PITPA zullen moeten gaan betalen. En als ik die twee projecten bekijk die daar eerst bij staan, dan spreken we toch al vlot over 2 miljoen euro. Dus,
Kuppel?
Maar dat moet bijgevuld, dat moet opgevolgd worden. Dat is zo.
Paul, voldoende voor u?
Ja, maar voor alle duidelijkheid, wij gaan tegenstellen.
Ja, we gaan het zelfs nog eens vragen. Hè? Maar we gaan eerst het woord aan Hans Goofs geven, die ook al een tijdje zit te wachten. Hans?
Ja, dank u, voorzitter. Schepen, ik heb net uw antwoord gehoord, deels een stukje onderbroken, omdat ik in een elektriciteitspannen had, maar het is allemaal terug goed. Eigenlijk sluit ik mij aan bij de tussenkomst van collega Paul van Hoof. Trouwens, ik denk dat dit niet nieuw is. Dit dossier hebben wij eigenlijk bij aanvang ook aangekaart en ook toen reeds u verwittigd voor wat er zat aan te komen. Met name dat er niet correct begroot is en dat u wel ambitieus was in het opmaken van een meerjarenplanning samen met PITPA. Maar dat wellicht heel of bijna niet haalbaar zou zijn, omdat u natuurlijk ook afhangt van externe erkenning van dossiers, zoals u terecht aanhaalt. Het is uiteindelijk de Vlaamse overheid die de subsidies moet vrijgeven. En we stellen nu vast dat heel wat projecten, dat die ook worden uitgesteld. Wellicht nog eens extra versterkt door corona. Ik zie bijvoorbeeld dat de Rode Kruislaan, dat is een jaar uitstel. Maar Molsluis Diepenstraat, dat is eerst 2021 voorzien. Dat gaat nu naar 2022. De afkoppelingsprojecten die gaan van 2022 naar 2023. De herinrichting van de Sint-Apollonialaan, waar wij aanvankelijk nog in de vorige legislatuur hoopten van het eerste jaar na de verkiezingen te starten. En dat was niet door ons ingegeven. Maar dat was door PITPA zelf ingegeven. Dus dat wij in 2019 zouden starten. Dan stel ik vast dat u nu in uw bijgestuurde planning al opschuift niet naar 21, niet naar 22, maar naar 2023. Dat het dossier van de Vijverstraat nog niet helemaal afgerond is, maar dat gaat over kleine bedragen. Maar dat ook de Kapellestraat, wat aanvankelijk voorzien was voor deze legislatuur, dat u dat nu uitschuift, voor u uitschuift, naar de volgende legislatuur. Ik spreek hier over 2024, 2025, waar de eerste bewonersvergaderingen nog in de vorige legislatuur zijn doorgegaan. En zo kunnen we nog even doorgaan, hè? Dus ook fase 2 van de Kapellestraat, 2025, 2026. Dat is ook buiten deze legislatuur. Rioleringswerken N110 naar 2026. Wezel fase 4, 2026, 2027. Dus eigenlijk, ja, beperkt u zich nu tot een aantal projecten die reeds in de vorige legislatuur werden vastgelegd, om die nog te gaan realiseren. Dus uw ambitie is bijgesteld. En ongetwijfeld zullen daar wel redenen voor zijn. Maar wat wij u verwittigd hebben, en wat wij ook constructief hadden voorgesteld, dat was dat die saneringsbijdrage pas zou gevraagd worden op het moment dat ze nodig was. Ja? En ik stel vast dat u nu, dit begrotingsjaar, dat we nu vandaag hier moeten goedkeuren, 2021, ja, dat u daar een overschot heeft van, ja, ik zie ruwweg een totaal inkomsten van 6.160.000 euro en een uitgave totaal van 2.685.000 euro. U haalt maar net een derde, hè, iets meer dan een derde, ja, laten we zeggen tussen een derde en een helft van het budget dat u binnenhaalt. Met andere woorden, u haalt veel te veel geld binnen door uw saneringsbijdrage inderdaad te verhogen. 2 jaar geleden haalt u veel te veel binnen. En waar het eigenlijk niet nodig is om dat uit de zakken van de burger te kloppen, gaat je dat toch doen. We hebben u toen voorspeld, we hebben constructief voorstel gedaan samen met de andere oppositiepartijen, om te zeggen, kijk, laat ons verhogen als het echt nodig is. En wat stel ik nu vast? Dat waren loze woorden om toen te zeggen, wij gaan dat opvolgen en we gaan dat bijsturen waar nodig. Dus ik vind dat spijtig, ik betreur dat. Eens te meer dat we met coronacrisis zitten, hè, waarbij dat de burger toch wel op dit moment heel wat mensen het heel moeilijk hebben om alle rekeningen betaald te krijgen. Dan stel ik vast dat er hier in totaal, ja, laat ons toch zeggen, voor een 2,5 miljoen uit een burger, uit een Molsenburger zijn zakken geklopt wordt, die eigenlijk niet nodig zijn in het volgende begrotingsjaar. Dus ook wij gaan duidelijk tegenstemmen. En ik veronderstel dat dit ook door de Molenaar niet gepikt wordt.
Goed, misschien Schepen eerst hierop reageren.
Ja, ik vind het toch wel een heel bijzonder om dat te horen van de vorige Schepen. De man die een tarief van 0,66 naar 1,23 heeft verhoogd. Dat was een verhoging van 88%. Dat was ook in kader van een financieel plan van PITPA. Dat was ook waarschijnlijk heel ambitieus, Hans. En er zullen ook wel heel veel zaken van gestrand zijn. Uiteindelijk, zoals dat je zelf aangeeft, zijn wij nu nog werken of gaan we werken uitvoeren die jullie gepland hebben. En dat is een beetje, denk ik, de rode draad in openbare werken. Dat je kunt je zoveel plannen als dat je wilt, maar ik zal de eerste werf die effectief op tijd gaat afgeleverd worden of op tijd start, zoals het oorspronkelijk gepland is in de meerjarenplan. Ik denk dat iedereen dat dan nog zal moeten zien wanneer dat gaat gebeuren. Nee, we hebben dat geld nodig. Volgens de huidige aangepaste plannen die we hebben, gaan we naar een tekort in 2024. Dus we vinden het op deze moment wel heel voorbarig om daar effectief een vermindering van die saneringsbijdrage. Een saneringsbijdrage die in de vorige legislatuur verdubbeld is. En wij zijn daar nog een paar procent naar omhoog gegaan. Dus ik vind het nogal flauw eigenlijk om nu te zeggen dat wij de forse stijging hebben ingevoerd.
André, je bent niet correct, hè, man. Want je bent jezelf aan het tegenspreken. Je zegt zelf daarnet dat wij afgesloten zijn met 4 miljoen tekort op die begroting. Dat er bijgespeten werd uit de begroting van de reguliere middelen van de begroting van Mol. bij de PIPA-begroting. Maar nu doet zich het omgekeerde voor. Dus Hans, wat je zegt, en blaasjes, je bent aan het zeveren. Dat is een totaal ander plaatje. Wat hebben wij gedaan? We hebben in de tijd het principe ingevoerd van we gaan evolueren net naar de begroting waarbij we met de saneringsbijdrage en de subsidies samen het begrotingsluik voor riolering kunnen dekken, kunnen coveren. We hebben die een aanzet gegeven. We hebben een heel groot stuk overbrugd inderdaad door die saneringsbijdrage in te voeren en te verhogen. Maar voor alle duidelijkheid te verhogen tot op een gemiddelde. Tot op een gemiddelde dat in heel Vlaanderen van toepassing was. Tot op het bedrag dat PITPA ook in andere gemeenten hefte of hief op die waterfactuur. Niet meer. Geen nul.
Niet meer. Dus, nee, ook,
hebben wij het
Hans, bus, je zei in 2013 dat we ook naar 95%
Jij gaat nu veel hoger, André, dan dat er in de vorige legislatuur aan heffing is ingevoerd, omdat juist dat principe van de vervuiler te betalen in te voeren. Wat je nu doet, hè, dat is 2,5 miljoen, hè, alleen in 2021 uit de zakken van de Mossenburger kloppen. Waarvoor? Om op de bank te zetten of bij PITPA te parkeren, ja, en niet uit te geven. En dat is niet correct. Dus je zet het totaal fout, jongen. Je zit fout.
Goed, ja, dus schepen.
Ja, ik blijf bij mijn standpunt. Ik kan zeggen wij dat hebben.
Had je anders gedacht?
Ja, maar ik had van u ook niks anders gedacht. Je hebt in 2013 zijn jullie zelf gegaan naar 95% van hetgeen dat de maximum saneringsbijdrage kon zijn. Je hebt dezelfde beweging gedaan. En je zei na 3 jaar zijn wat dan bijsturen geweest. Dat zullen wij ook wel doen als we inderdaad zien dat die project...
Om waar te landen? Om 4 miljoen uiteindelijk nou bij te dragen vanuit de reguliere middelen. We hebben nooit een euro meer via de waterfacturen van de Mulsenburger gevraagd.
Maar
jij doet dat wel.
Waar komen die reguliere middelen? Hans, die reguliere middelen, van waar komen die? Die komen gewoon uit de lucht gevallen waarschijnlijk. Dat wordt niet gesponsord met gemeentebelasting. Waar iedereen zijn bijdrage voor moet leveren.
Aan de molenaars dan dat we nodig hadden voor die begroting van PITPA.
Hans, je hebt het gewoon via de belastingen gedaan. En wij hanteren...
Collega's, maar ik vraag om niet door elkaar te spreken, want anders gaan
we... Wij hanteren het principe...
2,5 miljoen, alstublieft.
Hans, mag je de schepen antwoorden?
Tuurlijk.
Wij hanteren het principe van de vervuiler betaalt. Jullie zijn het gewoon uit reguliere middelen gaan halen. Wij gaan gewoon zorgen dat die vervuiler betaalt. En dat wordt bijgestuurd. Punt. En ik ga daar niks anders aan toevoegen.
Maar 2,5 miljoen meer vervuilen in 2021. Dat bedoelde dan. Hè? Dan moeten we nog wat meer water in de riolen laten lopen om die 2,5 miljoen op te souperen. Allee, zeg, kom.
Goed, maar ik denk dat anders op u... tussenkomst is geantwoord door de schepen. Koen van Rompel zit ook al een tijdje te wachten. Dus met uw goedvinden zou ik graag het woord ook aan Koen geven.
Ja, dank u voorzitter. Wij sluiten ons aan bij de collega's van de oppositie. Het meeste is al gezegd geweest. Het enige wat ik er nog wil aan toevoegen is dat er een hele klassieke oude politieke truc wordt toegepast. Hè. Er worden bepaalde beloftes gedaan. Er worden bepaalde cijfers genoemd en op het moment dat het zou kunnen om dat naar beneden te brengen en om terug die saneringsbijdrage tot een normaal niveau te brengen, dan op die moment wordt gezegd, ja, we moeten een spaarpotje aanleggen, want we hebben nog een aantal projecten op stapel staan. Maar op die manier kunnen we natuurlijk altijd alles verklaren. Hè, want hoe groter uw pot wordt, hoe meer projecten je zult moeten uitvoeren en zo. Dus, maar het principe dat straks onder andere de pol is uitgelegd in de relatie door Hans, daar staan we volledig achter. Dus een fractie had hij ook, gaat op dit dossier ook tegenstemmen.
Goed. Schepen, wens je nog te reageren op het laatste? Nee. Dan denk ik dat we over dat punt stemmen, dus punt 15 van de agenda. Ik heb al genoteerd dat de SPA-fractie, Open VLD Plus-fractie en de Memo-fractie nee stemmen. Mag ik aannemen dat alle andere fracties akkoord zijn met punt 15? Indien niet, had ik graag uw handje gezien. Koen Boeks vraagt het woord. Koen?
Ja, hoe horen jullie mij?
Ja.
Ik heb op dit dossier niet genoeg ervaring en daarom kan ik mij onthouden.
Een onthouding voor Koen Boeks. En Nele van Rooij vraagt het woord voor Vlaams Belang. Nee. Nele van Roei. Waar de micro staat nog. Nele, probeer zelf eens. Ja.
Nu wel?
Ja.
Ja. Nee, wij gaan op dit punt ook mee tegenstemmen. En wij sluiten ons ook aan bij de rest van de oppositie wat dat dit punt betreft.
Ja, dus een tegenstem voor de Vlaams Belangfracties. Andere fracties zijn akkoord. Daarmee kunnen we dit punt afsluiten. Punt 16, Stichting Lokaal Fonds, aanstelling van een vervanging van een vertegenwoordiger, waarbij vroeger Jan Kretschmar vanuit N-VA-fractie is voorgedragen als kandidaat bestuurder, die ondertussen spijtig genoeg overleden is. En in een e-mail van 1 december 2020 draagt de secretaris van N-VA de heer Jan van Daal voor als vertegenwoordiger van de gemeente in de raad van bestuur van de Stichting Lokaal Fonds in de vervanging. Zijn alle fracties akkoord en ook akkoord met het feit dat we hierover niet geheim stemmen? Ik zie geen handjes, dus ik noteer dat de voordracht unaniem is goedgekeurd. In punt 17 doen we hetzelfde voor Mona, waarbij een e-mail Jan van Daal ook wordt voorgedragen als vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van Mona en Maarten van Kamp als vertegenwoordiger in de raad van bestuur. Beide in vervanging van Jan Kretschmar. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 18, Jeugdhuis TD, waar er ook een vertegenwoordiger in de algemene vergadering wordt vervangen, waarbij vroeger Thomas Sergoris vanuit SPA werd aangesteld en waar hij ondertussen heeft meegedeeld dat hij niet langer de gemeente zal vertegenwoordigen in de algemene vergadering van Jeugdhuis TD, maar als nieuw vertegenwoordiger Natalia Verbruggen voorstelt. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 19 betreft het arbeidsreglement aanpassing van bijlage 4, de goedkeuring daarvan. U vindt een hele uitleg vermeld op de agenda, ik ga die niet allemaal voorlezen. Er zijn een aantal aanpassingen die worden aangebracht die te maken hebben met het feit dat mensen vroeger 3:45 werkten en dat omwille van het nieuwe elektronische systeem dat moet aangepast worden naar 4 uur. Dat is dus dat vraagt een wijziging in bijlage 4 van het arbeidsreglement. De nieuwe mogelijke uurroosters die worden ook toegevoegd in het reglement. En daarnaast is er ook nog een rechtzetting in bijlage 4 met betrekking tot het kader van werktijden voor de buitenschoolse kinderopvang. Is iedereen akkoord met deze aanpassing? Unaniem goedgekeurd. Dank u. Punt 20 betreft de personeelsformatie voor de gemeente. Naar aanleiding van de vacatures voorzien in het budget en de meerjarenplanning moet de personeelsformatie van de gemeente worden aangepast. En u vindt op uw agenda vermeld de verschillende wijzigingen. Zijn de 11 in totaal. Het overleg- en onderhandelingscomité leverde een protocol van akkoord af en er wordt dus aan u gevraagd om de gewijzigde personeelsformatie goed te keuren. Ik zie dat Koen van Gompel het woord vraagt. Koen?
Ja, voorzitter, heel kort. Bijvoorbeeld die 6 contractuele pardon, in de graad van bestuurssecretaris, gaat dat over concrete invullingen in het organigram of gaat dat over... Ja, dat is mijn vraag eigenlijk. Zijn die al ingevuld en in welke beleidsdomeinen bijvoorbeeld moeten die dan ingezet worden? Want dat kon ik niet terugvinden in het dossier.
Burgemeester?
Goed, ik kan er al zeker een aantal zo aan u meegeven, Koen. Ik weet bijvoorbeeld dat we vroeger een duurzaamheidsambtenaar via IOK hadden, denk ik, veel tijd. Hebben we dan zelf op een gegeven moment ook een samenspraak zelfs ook met de organisatie gekozen om dat ook zelf te gaan doen. Eerst op B-niveau hebben we geworven. Het is niet gelukt en hebben we eigenlijk beslist om dat bijvoorbeeld op A-niveau gaan open te schrijven. Dat is bijvoorbeeld 1 van die 6. Welke zit er ook nog bij een expert gebouw? technieken. Jullie weten ook dat we ondertussen een expert ruimtelijke ordening, maar die is al een dienstenpersoon in kwestie, dat wij die functie ontdubbeld hebben. Dus een expert, dat was ook een A onbepaalde duur. Dan denk ik ook nog wegen, waar we vroeger eerst denk ik op B uitgeschreven hadden, maar daar ook merken voor de expertise van hetgeen dat we vragen, ook richting A gaan. Dan was er nog voor de strategische cel voor een project van een aantal jaren richting afdelingsdepartement voor afdelingsvorming te gaan, waar dat ook een A voorzien hadden. En dan denk ik het verhaal, maar dat kan ook bij het OCM wezen, moet ik even kijken, dat Baldemore wordt eigenlijk ingekanteld in de gemeente, wat ook al een reden heeft. Dat zijn denk ik de vijf of de zes contractuele A's waarover het gaat. Voor alle duidelijkheid, misschien dat jullie allemaal wel een beetje toelichting geven. Het is niet dat er allemaal nog bovenop moet. Er zijn ook al heel wat dingen dit jaar of vorig jaar gebeurd. Het is ook niet meer volledig wettelijk verplicht eigenlijk om nog zo'n personeelsformatie, maar we willen dat wel graag op orde hebben. Ik heb bijvoorbeeld heel veel D's die naar C bevorderd zijn, dan komt er in één keer veel C's bij. De E's hebben we uit de ovens gezet, daarmee komen er D's bij. Maar het is wel zo dat de laatste jaren, en dat hebben jullie gemerkt bij de meerjarenplanning, dat we uiteraard wel inspanningen gedaan hebben naar personeel toe. Die ziet je allemaal vertaald, maar bijvoorbeeld die zes A's gaan over die functies. Wat nog een zesde die ik niet vermeld had, dat is denk ik nog een expert patrimonium, omdat we merken dat we zoveel trajecten hebben met patrimonium van de gemeente, dat natuurlijk de ingenieurs daar hun handen aan vol hebben. Ook daar zijn we uiteraard ambitieus en het gaat van de scholen over een aantal andere zaken. Dus daar zitten bijvoorbeeld de A's. Ja.
Oké, goed. Voldoende?
Ja, dank je. Nog korte opmerking. Misschien is het handig om dat volgende keer bij een dossier te steken, want behoudens mijn vergissing denk ik niet dat er daar ergens bij is. Ik ben er al naar op zoek geweest, maar ik kon het niet vinden. Maar als het bij een dossier zit, dan is dat handig. Dan moet ik die vraag niet. Bedankt.
Prima. Zijn er nog andere tussenkomsten over punt 20?
Ja. Mag ik toch heel eventjes aanvallen dat er wel een dossier bij zit?
Ja.
Niet zo moeilijk te doen, hè, maar dat bijlage 1 en 2, als je die openklikt, daar zie je alle A-functies van de gemeente. Misschien niet super duidelijk, maar het zit er toch wel allemaal bij. Zowel van gemeenten als OCMW. Keren we in de toekomst de diensten zitten bijgestoken.
Mijn excuses, dan heb ik het over het hoofd gezien.
Ja. Prima, dat is bij deze rechtgezet. Is iedereen akkoord met punt 20? Oké, dank u. Dan punt 21 betreft de rechtspositieregeling, rekening houdende met de antidiscriminatiewetgeving en Europese richtlijnen. Is het wenselijk om artikel 188 paragraaf 1 van de rechtspositieregeling aan te passen voor wettenvaststellingen die worden opgemaakt vanaf 1 januari 2021. En u ziet op de agenda de tekst ook die verdwijnt. En de korte tekst die blijft staan, zijnde in paragraaf 1. De diensten die in overeenstemming met artikel 185 tot en met 187 gepresteerd werden, worden voor de vaststelling van de geldelijke anciëniteit meegerekend voor 100% ongeacht of ze voltijds dan wel deeltijds werden gepresteerd. Het overlegcomité heeft een protocol van akkoord afgeleverd en aan de raad wordt gevraagd om deze wijziging goed te keuren. Iedereen akkoord? Ik zie geen handjes, dus unaniem goedgekeurd. Punt 22 betreft de uitbreidingsronde kinderopvang, baby's en peuters. Met het decreet wil de Vlaamse overheid stap voor stap voldoende kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren die voor iedereen toegankelijk is. Vlaanderen wil in bijkomende opvangplaatsen investeren. Er is ongeveer iets meer dan 27 miljoen euro daarvoor vrijgemaakt om minstens 2500 nieuwe plaatsen met inkomenstarief te voorzien. En men wil dat vooral doen in regio's waar de nood het hoogst is. Op basis van de verhouding tussen de potentiële vraag en het aanbod kinderopvang werd de gemeente Mol geselecteerd voor 16 nieuwe plaatsen. En van het lokaal bestuur wordt verwacht dat zij tegen einde van deze maand een adviesprocedure met vastgelegde criteria bepaalt. Het lokaal overleg kinderopvang heeft daarover een gunstig advies uitgebracht en in bijlage vindt u de verschillende betrokken documenten. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. 23 het gemeentelijk onderwijs en ook de volgende punten hebben betrekking op onderwijs. In punt 23 betreft het de schoolraden, de huidige mandaten van de schoolraden van de gemeentelijke scholen die lopen af einde maart. De schoolraad moet dus opnieuw worden samengesteld, hetzij door verkiezingen, hetzij door aanduiding vanuit de oude raad. Er bestaat momenteel geen oude raad in verschillende scholen. U vindt ze allemaal vermeld op de agenda. Uiterlijk tot en met 17 december 2020 is de mogelijkheid geboden aan de ouders om de oprichting van een ouderraad te vragen. En in Als Kids en De Zandloper werd positief gevolg gegeven aan deze vraag. Er moeten verkiezingen georganiseerd worden om die ouderraad samen te stellen. En na samenstelling van de ouderraad en bepaling van het huishoudelijk reglement zal via rechtstreekse aanduiding de vertegenwoordiging van de ouders in de schoolraad bepaald worden. Het schoolbestuur of zijn gemandateerde bepaalt de verdere uitwerking van de verkiezingsprocedure en waarborgt daarbij dat iedereen die verkiesbaar is zich kandidaat kan stellen en dat iedereen die stemgerechtigd is kan stemmen. En vanavond wordt dus gevraagd om het verkiezingsreglement goed te keuren. Iedereen akkoord? Oké, dank u. Unaniem goedgekeurd. In punt 24 doen we hetzelfde, maar dan voor de pedagogische raad. Dus in dat punt keuren we het verkiezingsreglement goed met betrekking tot de pedagogische raad. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. In punt 25 in dezelfde sferen betreft het het nieuw verkiezingsreglement voor de vertegenwoordigers van de ouders voor de schoolraad. Waarbij misschien nog expliciet vermelden, u kan dat ook lezen op het einde van de agenda, dat Mozaïek voor Ezaert sinds schooljaar 2019-20 over een decretale ouderraad beschikt. En aan de ouderraad werd gevraagd om, zoals het huishoudelijk reglement voorschrijft, over te gaan tot de aanduiding van een afvaardiging ouders om te zetelen in de schoolraad. De ouderraad wenst van deze mogelijkheid gebruik te maken en hierdoor zijn er dus in Ezaert geen verkiezingen nodig. De afvaardiging vanuit de ouderenraad dient uiterlijk in februari 2021 aan het schoolbestuur kenbaar gemaakt worden. Er wordt dus gevraagd om het verkiezingsreglement voor de vertegenwoordigers van de ouders goed te keuren. Iedereen akkoord? Dank u. En in 26 doen we hetzelfde, maar dan voor wat betreft de vertegenwoordiging van het personeel. Iedereen akkoord? Goed, en daarmee zijn we gekomen aan het einde van de punten die door het bestuur werden geagendeerd. We hebben nog 3 punten op de toegevoegde agenda. En zoals daar straks al aangekondigd, in punt 27 starten we met het sportcentrum Donk en het visieplan, waarbij Bas van Olme de vraag geagendeerd heeft en dus het punt zal toelichten. Bas, u hebt het woord, als het lukt, met de micro. Kunt u mij ook?
Ja, dank u wel, voorzitter. Dus inderdaad, wij hebben een aantal vanuit Donk een aantal bezorgdheden te horen gekregen in verband met een plannetje dat zou zijn voorgesteld. Ik heb hier een document voor mij liggen van 13 oktober. Ik neem aan dat Schepen die de vraag zal beantwoorden daarover ook kan beschikken. Dus wat was concreet de bezorgdheid? Daar is natuurlijk vooral vanuit de Donkse clubs die daar inderdaad een sportterrein toegewezen hebben gekregen waar dat zij momenteel ook beroep kunnen doen op een kantine. Daar zou zich een position switch opdringen in die zin dat het sportveld en de kantine uit elkaar zouden worden gehaald. Dus men zou een C-veld moeten delen met Mol Sport. Dus een ander veld waardoor dat die twee locaties fysiek gescheiden zouden worden, waarvan dat ze zeggen, heel wat gebruikers toch, niet alleen de voetbal, waar dat we natuurlijk in eerste instantie aan denken, maar ook de petanque club, ook wielertoeristen die daar aankomen en vertrekken en zo meer. Ja, die vinden dat natuurlijk suboptimaal dat hun speelveld en de kantine gescheiden zouden worden. En ook het gegeven, ja, wanneer men te veel sport op een grasveld, en dan moet ik zeggen, dat weet ik niet uit eigen ervaring, gezien ik niet zo'n actieve sporter ben, maar dan zou daar ja, problemen zijn met de grasbegroeiing. Dus ja, we willen die bezorgdheden toch graag voorleggen en de vraag stellen, ja, is het niet mogelijk om die Donkse verenigingen die dat daar toch al wel, als ik goed geïnformeerd ben althans, die dat daar toch het langste zitten, om die niet ja, te laten zitten waar ze zitten, dat is één. En twee, ja, in het kader van de RUP natuurlijk is ook de sanering belangrijk. We hebben daar relatief recent nog wel wat uitleg over gekregen. Maar ik was in een tweede vraag toch ook zo vrij om even te polsen aan de stand van zaken wat dat betreft.
Goed, dank u. Ik stel voor dat Schepen de Groof start en Schepen Looi dan aansluit.
Ik stel toch voor dat het anders doet. Ik zal het inleiden en dan kan een Hans aanvullen.
Ja.
We zullen ook de twee vragen omdraaien, want ik denk dat de stand van zaken over de sanering is, kan eigenlijk vrij kort zijn. Zoals jullie allemaal weten, hebben we tot eind vorig jaar, tot najaar van vorig jaar een fase 1 gehad, waarbij er een aantal bodemonderzoeken zijn gebeurd, een oriënterend en een beschrijvend bodemonderzoek, waarbij het resultaat was dat bepaalde onderdelen van die sportsieten als zwaar vervuild met asbest zijn aangeduid. Meer concreet het terrein van de paardenclub, het terrein van Donksport en een eiland in het zeeterrein van Molsport, waarbij ook is gebleken dat er in het geval van de paarden acute nood was om daar onmiddellijk de activiteiten stop te zetten. Dus waarbij ook blijkt dat zij als zwaarste getroffen zijn, waarbij we nu momenteel nog wachten op de uitslagen van één pijlpunt, waar dat er heel verrassend transistorolie of motorolie was aangetroffen en waar dat we nu nog wachten op die resultaten. Dat was eigenlijk fase 1, waarbij dat we dus alle vervuilingen in kaart hebben gebracht en waarbij dat we in het kader van de sanering eigenlijk naar een tweede fase gaan, en dat is het opmaken van een saneringsproject. Concreet, hoe pakken we die vervuiling aan? Er zijn verschillende mogelijkheden. Het afgraven van de terreinen en het verwijderen van die vervuiling. Alleen daar hangt een kostprijsje aan van €1 miljoen, €1,2 miljoen per veld. Dus dat is vrij hoog. Maar, en dat is belangrijk om de brug te maken naar uw initiële vraag en naar de bijdrage van Schepen de Groof en de toelichting die hij zal geven, we kunnen ook die vervuiling zien als een unieke opportuniteit om die sportsieten terug helemaal op punt te zetten, om er ook alle aanwezige clubs eens te kijken wat de noden daar juist zijn. Want het aanleggen van verhardingen op de vervuiling zou ook een vorm van sanering kunnen zijn. Waarbij dat we dan nu in die tweede fase eigenlijk het zwaartepunt van het milieu eigenlijk wat meer op sport is komen te liggen. Om te bekijken met die clubs wat er mogelijk is, wat er van technische noden zijn en in welke mate we in een latere fase, wanneer we dat in kaart gebracht hebben, kunnen kijken wat dat de impact van die werken zou kunnen zijn op de sanering. En dan komen we inderdaad in het verhaal waar je vraag over stelt, waarbij de alle clubs zijn bevraagd, maar die bevraging is gebeurd van het sport, zoals ik juist zei. Dus ik denk dat dan Schepen de Groof het best geplaatst is om daar toelichting bij te geven.
Dank u wel, Frederik. Dank u wel, Bas, voor uw vraag. We hebben voorlopig nog geen sportcentrumvisieplan voorgesteld. Hetgeen dat u in handen hebt gekregen is een intern werkdocument dat gebruikt is om de gesprekken met de clubs aan te gaan. De datum die erop staat is de datum waarop de landmeter dat plan heeft opgemaakt of aangemaakt om de gesprekken met de clubs aan te gaan. Je benoemt daar enkele Donkse clubs, maar alle clubs die dat op de site gelokaliseerd zijn, zijn natuurlijk Donkse clubs. Ze hebben allemaal al geruime tijd een aanwezigheid op de site. Ze hebben allemaal de nodige investeringen gedaan in hun infrastructuur en hun accommodatie. En ze hebben ook allemaal een grote affiniteit met de site. Dat is in de gesprekken met de clubs ook allemaal naar boven gekomen. Ze voelen daar ook allemaal zich thuis. En ze denken ook allemaal mee richting de Donkse gemeenschap. Want in elk gesprek met elke club hebben ze ook wel te kennen gegeven dat we daar ook aan moeten denken. De toelichting in verband met de terreinen op de Donk kregen jullie in de raadscommissie ruimte van 5 oktober. En toen werd er eigenlijk al toegelicht wat de volgende stappen in het proces zouden zijn. En op dit moment volgen wij nog altijd gewoon de stappen die toen zijn toegelicht. We gingen een consultatieronde houden bij alle sportclubs gelegen op de site tegen eind 2020. Dat is ook gebeurd geweest. Dan gingen we een saneringsexpert aanstellen. Dat is ondertussen ook gebeurd. En we gaan het masterplan klaarmaken tegen april, mei. Daar zijn we nu mee bezig. We hebben de bevraging bij de clubs gedaan. En met die extra vragen zijn we nu... die hebben we nu teruggekoppeld naar ABO, de instantie die ons helpt met de saneringsvragen. En die gaan daar nu verder antwoord op geven. Ik ga daar straks even op terugkomen. Dus het visieplan waar we op dit moment mee aan het werk zijn, we gaan dat nog proberen te vervroegen. Ik heb net gezegd dat we dat normaal gezien tegen april of mei wilden klaar hebben, maar we willen dat eigenlijk klaar hebben tegen eind maart. Waarom willen we dat klaar hebben tegen eind maart? Omdat we ook willen gaan kijken naar bovenlokale subsidies voor de sportinfrastructuur die daar moet gemaakt worden. En dan zou dat dossier moeten klaar zijn tegen eind maart of eind september. Maar als het eind maart zou klaar zijn, kunnen we proberen om in die eerste fase al aanspraak te maken op die bovenlokale subsidies vanuit Sport Vlaanderen. Over de inhoud van de gesprekken met de verschillende clubs en waar dat we nu ergens zitten, daar kan ik niet echt sterk op ingaan, omdat we op dit moment nog geen afgeklopt plan hebben, omdat we ook nog altijd maar een eerste bevraging met de verschillende clubs hebben gedaan. Maar wat kan ik op dit moment al zeggen? Alle clubs zijn bevraagd in een één-op-één gesprek met het clubbestuur. We hebben daar een SWOT-analyse mee gedaan en we hebben ook allemaal gepolst naar de verre toekomstverwachtingen. En alle clubs hebben op dit overleg een zeer constructieve en meedenkende houding aangenomen en daar zijn we hen uiteraard zeer erkentelijk voor. We zijn eerst aan de slag gegaan met de Molster Ruiterclub, omdat op dit moment op hun de impact het grootst is. Hun werking diende volledig te worden stilgelegd en zij dienen dus prioritair bekeken te worden om ervoor te zorgen dat hun werking ook terug kan opstarten. Met hen hebben we meerdere malen samengezeten. En we hebben verschillende scenario's onderzocht om te kijken of er ergens een tussenoplossing of een tijdelijke oplossing elders mogelijk was of een definitieve oplossing elders mogelijk was, hebben we ook bekeken. Maar geen van de onderzochte sites bleek op korte termijn een goede oplossing te bieden. We hebben onder andere gekeken naar de voetbalterreinen op de Galbergen, maar dat zou daar een zonevreemde activiteit zijn mochten we daar een paardenclub huisvesten. We hebben gekeken naar de baseballterreinen op de Morrisnellaan in Wezel. Deze zijn niet gelegen in het RUP Jeugd en Sport en zijn ook te klein voor de activiteiten van de Molster Ruitersclub. We hebben gekeken naar de Korenstraat in Ezaart. De gronden dat we daar op dit moment binnen het RUP dat daar ligt in eigendom hebben, zijn ook te klein. Het is wel mogelijk binnen het RUP daar, maar dan moeten we daar extra gronden gaan aankopen. We hebben ook bekeken, want op voorstel van een van de raadsleden op de commissieruimte werd ook gekeken naar de site van Den Dril. Nu, ook dat is niet realiseerbaar op korte termijn, omdat de verhuis van de gemeentelijke werkplaats daar nog niet voor meteen is. En op dit moment is dat nog voorzien als natuurcompensatie voor de ontwikkeling van een gezamenlijke uitvoeringsdienst in de Slagmolenstraat. En ook die tijdelijke oplossing is uiteraard niet goedkoop. €300.000 is er op geraamd gehad. En daarom is het aangewezen om eigenlijk te gaan kijken om direct naar een permanente oplossing te gaan. En met het voorgaande in het achterhoofd en met de aankoop dat enkele punten geleden op de gemeenteraad ook goedgekeurd is, ligt die permanente oplossing ook binnen de sportsite op Den Donk. Een tweede club, waar dat eigenlijk een grote nood is, dat is bij de hockeyclub Inter. Die hebben al langer de vraag voor een extra terrein, omdat dat een club is in zeer sterke groei. En de situatie is daar nu verder van optimaal. En nog een belangrijk gegeven in verband met de hockeyclub. Ja, volgens het studiebureau die het bodemonderzoek heeft uitgevoerd, is de situatie van het huidige hockeyterrein voldoende om dat gebied ook als oké te beschouwen in het licht van de sanering. Dus met andere woorden, het is het beste in het licht van de sanering dat het huidige hockeyterrein daar gewoon blijft liggen. Dat is een voldoende afdekking van de asbest dat daar in de grond zou zitten. Ook de twee voetbalploegen, KFC Mol en Donk Sport, zijn bevraagd geweest. Zij willen dezelfde infrastructuur behouden als dat ze nu hebben. Dus hetzelfde aantal velden, dezelfde accommodatie van kantine en kleedkamers. En de bezorgdheden van één van die clubs hebben we daar straks zelf al geschetst. En die nemen we uiteraard ook mee in het verdere traject. Er zijn nog heel wat vragen en opmerkingen van de clubs gekomen. En de saneringsdeskundigen en het stuurbureau ABO zijn er op dit moment antwoorden op aan het formuleren. Er is een overleg geweest op 11 januari. En op die vragen gaan ze een visie geven over de mogelijke sanering van de site, waaruit ook zal moeten blijken welke mogelijkheden er overeind blijven naar de inrichting van de site toe. Hier zouden we tegen half februari zicht op moeten krijgen en dan gaan we met die info opnieuw in overleg gaan met de clubs begin maart, om dan hopelijk snel tot een breed gedragen visie te komen. Ik heb al geschetst dat er twee clubs zijn waarvoor de noden vrij snel ingewilligd zouden moeten worden en we streven naar een deadline van 31 maart voor het indienen van een dossier bij Sport Vlaanderen. En het is ook pas dan, wanneer wij de informatie hebben vanuit het studiebureau, dat we dan pas kunnen gaan kijken naar de verdere planning van de saneringsplan. Nu, de uitgangspunten waar dat wij op dit moment mee aan de slag zijn, is 1. Geen enkele club mag erop achteruit gaan. Dus elke club moet op zijn minst de accommodatie kunnen behouden die dat ze op dit moment hebben. Een goede sanering is ook het uitgangspunt. Er moet voor gezorgd worden dat de sanering op een zo goed mogelijke manier verloopt. Maar we gaan ook kijken naar de kostenbaten. De saneringskosten versus de aanleg van een veld. Is de aanleg van een bepaald soort veld een mogelijke sanering, waardoor dat de saneringskosten zelf gedrukt kan worden, waardoor dat we een soort veld maken met een afdekking. En dan gaan we al iets technischer. En daarvoor zijn we aan het kijken. Ja, we zijn ook aan het kijken natuurlijk om een slim visieplan te maken met het oog op de toekomst, waarin dat de toekomst voor de clubs op die site voor de komende 30, 40 jaar gewaarborgd is. We gaan van de gelegenheid ook gebruik maken om het kluwen aan gebruiksovereenkomsten op erfpachten van andere clubs, om die rare constructies ook daarin goed op te lossen. Er zijn ook rare constructies in verband met de verdeling van kosten op energiegebruik. En ook dat kluwen gaan we tegelijkertijd ontwarren en zorgen dat elke club zijn eigen stek heeft en ook zijn eigen rekening op de juiste manier kan betalen. Ja, en daarvoor zijn we ook op zoek naar de subsidies voor de realisatie van de infrastructuur bij Sport Vlaanderen. Dat is eigenlijk kort wat ik kan vertellen over het traject. Het is dus steker lopen en we gaan dat kunnen terugkoppelen van zodra dat we informatie hebben van het studiebureau ABO en de saneringsdeskundigen en wanneer dat we nog eens terug zijn gegaan naar de clubs.
Bas, volstaat dat voor uw vraag?
Ja, ik wil nog graag even aansluiten als ik mag. Voorzitter, ja, Schepen, dank voor uw uitvoerige uitleg. Ik denk dat het natuurlijk een goede zaak is dat we ook als gemeenteraadsleden, daar dienen we natuurlijk ook voor bezorgdheden van lokale verenigingen tot bij u brengen. Dus het is eigenlijk goed hè, dat we u treffen in een voorbereidend stadium. Ik kan zeker ook heel veel van uw principes die u opgenoemd hebt, die kan ik zeker en vast onderschrijven. Maar dus om toch een concreet antwoord te vragen, het is nog niet zeker dat de position switch, zoals ik die genoemd heb, van de Donkse verenigingen om het gemakkelijk te houden, dat die zich zou opdringen zoals nu voorlopig gepland, dus naar dat zeeveld van Molsport. Dat is nog niet zeker, dat mag ik noteren.
Schippen?
Er is op dit moment nog niks zeker. Alles moet bekeken worden in het licht van wat de saneringsdeskundigen daarover gaan vertellen.
Ja,
okay. En er zijn op dit moment nog een aantal scenario's dat voorliggen. Mm-hmm. Het ene scenario kost al wat meer dan het andere, maar je moet de principes, dat ik daarnet genoemd heb, zeker in het achterhoofd houden. Een slimme visie, waarin dat we voor elke club een goede plaats vinden op de site, waarin dat ze de komende 30, 40 jaar een goede manier hun sport kunnen gaan beoefenen.
Oké, ja, waarbij dat ook geen enkele club erop mag achteruit gaan, dat heb ik u toch ook duidelijk horen zeggen. Goed, dank voor uw antwoord. Ik hoop dat u een goede oplossing vindt waarin toch ook de Donkse verenigingen een goede plaats kunnen blijven hebben.
Goed, zoals aangekondigd ging ook Koen van Gompel tussenkomen bij dit punt. Koen, u hebt het woord.
Ja, ook heel kort, voorzitter. Ik wil even aansluiten bij Bas. We hebben ook diezelfde bezorgdheden ongeveer te horen gekregen. Nu moet ik wel ten eerste zeggen, ik denk de intentie is uiteraard heel goed. Hè. En daar twijfelen we ook niet aan, het saneren van heel die site. Achteraf een goede invulling zoeken voor alle sportverenigingen. Iedereen moet een goede plaats hebben daar en moet zijn activiteit kunnen uitoefenen. Gelijk als ze dat vroeger konden of eventueel zelfs beter. En die intentie is goed en daar twijfel ik ook niet aan. Alleen twijfel ik alweer aan de timing die hier gehanteerd wordt. En de manier van werken, de procedure. Ik vind het eigenlijk eerlijk gezegd een beetje vreemd. Ik zit zelf in de commissie ruimte. We hebben op 5 oktober een commissie ruimte gehad waarmee geen woord wordt gerept over de eventuele invulling later. van de sportzitten. Er is toen met geen woord over gesproken. Er is wel over de sanering gesproken en de eventuele kosten. En dat er gesprekken zouden opgestart worden, maar verder niks. Dan zie ik dat er een plan is dat voorgelegd aan de verenigingen. Dat wordt voorgelegd aan de verenigingen. Dat is van 13 oktober, dat is dus een week later. Blijkt er dan toch een soort van visieplan te zijn waarmee dat de verenigingen even mogen overleggen. Die één voor één worden gevraagd bij de schepen om daar hun mening over te geven. Ondertussen is er ook een raad van bestuur geweest van een EVA Sport en Jeugd op 23 oktober. Dat is dus 10 dagen later dan dat zogezegde plan. Daar wordt ook nauwelijks een woord gezegd over die visie die ontwikkeld wordt over de nieuwe sportzitten. Ik vind het een bevreemde manier van werken. En dan daarna gaan we zeggen, we gaan alle sportverenigingen één voor één vragen op mijn bureau. Die mogen allemaal één voor één een mening geven over het plan dat wij voorleggen. Dan blijkt dat er toch wel wat fouten in zitten. Ik denk als je eerlijk zeggen, dan moet toegeven dat er tamelijk nogal wat fouten in zitten. En dat er sommige verenigingen echt wel niet blij waren. En dan wordt er teruggekoppeld naar nergens. Want het is nog nergens te sprake gekomen. Ik heb het plan nog nergens niet gezien. Ik heb het dan zelf al moeten opvragen bij mensen die bij u geweest zijn. Ik vind het een rare manier van werken. Waarom wordt er één voor één alle sportverenigingen gevraagd? En wordt er dan pas nadien teruggekoppeld naar de organen die het toch zou moeten weten. Zoals bijvoorbeeld de raadscommissies, zoals de adviesraden. Ik vind dat een vreemde manier van werken. Als je dat op voorhand had gedaan, dan hadden de fouten die erin zaten, of de opmerkingen die kwamen van de sportclubs, die hadden er grotendeels uit geweest. En dan hadden de sportclubs niet moeten bang maken met waar ze nu bang voor zijn, maar gaan wij nog wel een kantine houden? En waar gaat ons terrein in de toekomst zijn? Dan had die onnodige ongerustheid had het dan niet geweest. Hè.
Nu, dat klopt dus totaal niet. Hè. We hebben sowieso wel de raadscommissie ruimte, het verre traject goed geschetst. We hebben daar nog geen plannen naar voorgeschoven, want die waren er ook nog niet. Het is correct, het is niet meer dan correct om eerst naar de clubs te gaan van zodra we iets wisten. En we wisten trouwens ook nog niet, op het moment dat het voorgesteld was op de raadscommissie, was het... was het onderzoek nog maar pas binnen. Hè, was de resultaten van het onderzoek nog maar pas binnen. We hebben dat een paar dagen later, 2-3 dagen later, al teruggekoppeld aan de verenigingen. En een paar dagen later hebben jullie het ook op de raadscommissie gekregen. Dus verder is daar niks mee gebeurd. Het plan waarnaar jullie verwijst, ja, daar staat plan op. Maar ik herhaal nogmaals, dit is een intern document waarin dat wij niet naar de clubs zijn getrokken. We zijn naar de clubs getrokken met een vragenlijst en een SWOT-analyse, waarin dat wij in een open sfeer met die clubs in dialoog zijn gegaan. En gaandeweg het gesprek hebben wij ergens, want ergens moet je wel gaan landen en kijken waar dat we zitten, is dat papiertje naar boven gekomen waarop dat een aantal lijnen stonden. Die lijnen liggen nog niet vast, absoluut niet. Ik zeg het, we moeten alles bekijken in het licht van 1, wat de clubs ons komen vertellen. En dat hebben ze gedaan, dat hebben ze goed gedaan. 2, wat de saneringsdeskundige daarover te vertellen heeft, want wij kunnen wel verschillende plannen hebben, maar als de saneringsdeskundige zegt van ja mannetjes, dat is nu totaal onzinnig dat je dat gaat doen, want dat gaat je zoveel meer kosten dan dat je dat zal omdraaien. Ja, dat is iets wat wij als niet-deskundige op dat moment ook niet kunnen weten, dus die informatie hebben wij ook nodig. Dus die vragen hebben ze ook allemaal kunnen stellen en met die vragen zijn ze nu naar de saneringsdeskundige gedaan en die gaat er een antwoord op formuleren. Maar zodra dat die daar een antwoord op formuleert, dan denk ik dat wij gaan kunnen kijken naar... Naar waar dat wij verder gaan landen met de clubs zelf. Ik denk ook niet dat het zinvol is om in deze fase al nog meer mensen dan enkel in de clubs daarbij te betrekken, omdat het op dit moment enkel in de clubs zijn die belanghebbende zijn op de site. Het is voor hun activiteit en voor hun voorbestaan dat we nu aan het werken zijn. En ik denk dat hun input hier van het allergrootste belang is.
Het feit, Hans, dat er veel ongerustheid is bij een aantal clubs... Donkse sportclubs wil zeggen dat er dus wel een document heeft voorgelegen met een plan waarop die sportclubs hebben kunnen zien van waar de hun terreinen zouden komen, wat het voorstel was over hun kantines, over hun terreinen.
Ik ben het niet met u eens dat daar een grote ongerustheid is, want dat zijn niet de stemmen die daar overleg naar voren gekomen zijn.
Sorry, maar ik dacht dat ik aan het woord was. Dat document is dus blijkbaar opgesteld tussen de commissie van 5 oktober... en 13 oktober. Op die acht
dagen... dat is geen document, dat is gewoon een plannetje waarom dat we een discussie zijn kunnen starten.
Gewoon door wat jij mondeling gezegd hebt daar, of er moet toch iets voorgelegen hebben? Waarom zeg je niet eerst...
Wat heeft er voorgelegen op het overleg met de clubs? 1. Hun eigen SWOT-analyse, die ze op voorhand zelf hebben ingevuld. Die hebben wij overlopen, daar hebben ze nog extra toelichting bij kunnen geven, hebben wij vragen bij kunnen stellen en hebben we dat verder verfijnd. Daaruit hebben we samen met hen een conclusie getrokken. Dan hebben we eens gekeken naar een plannetje waarop dat de sportsite stond en hebben wij een aantal principes naar boven gehaald. Zijnde, al de principes die ik daar straks heb aangehaald. En daar zijn we ook wat over een discussiëren geweest en daar hebben we ook een verslag aan gemaakt. Deze verslagen van die overleggen met al die sportclubs zijn er een globaal document gegoten waarin al die vragen werden gebundeld. En dat document is nu naar het studiebureau gegaan om antwoorden te geven op de vragen dat daar nog naar boven kwamen. Wanneer dat wij antwoorden hebben van het studiebureau, kunnen wij opnieuw naar de clubs gaan om verder te gaan kijken waar dat wij gaan kunnen landen met dat visieplan dat we op dit moment samen met de clubs aan het opstellen zijn. En mochten de clubs ongerust zijn, dan hoop ik dat zij die ongerustheid ook gewoon via de dienst jeugd en sport, via mij, tot op de juiste plaats kunnen krijgen. Want dat is de manier waarop dat wij samen kunnen gaan werken aan een goed en gedragen visieplan.
Die ongerustheid die is er wel degelijk. Hè? En die zal ook nog wel tot bij u geraken. Daar moet je niet aan twijfelen. Maar je had die ongerustheid kunnen vermijden. Ik blijf erbij en ik herhaal het. Door de juiste volgorde te kiezen, eerst passeren langs uw commissie, langs uw adviesraden en dan pas de sportclubs.
We hebben ook eerst de commissie gepasseerd en we zijn dan ook naar de sportclubs gegaan.
Goed, maar het signaal is gegeven, Koen, denk ik.
Ik mag nog één zin zeggen, hopelijk op de commissie van 5 oktober, we zullen de geluidsband herhalen, is geen woord gezegd over de toekomstvisie, over de sportsieter en donk. Wel over de sanering ervan van de asbest, maar niet over hoe de invulling zou zijn. Met geen woord, hè, Hans.
Goed,
dat wij in overleggingen gaan met de clubs om te gaan kijken hoe dat ze daar de komende jaren gaan kunnen zitten, dat is daar wel naar boven gehaald, sowieso.
Wat is het nut van een commissie als je ze passeert in zo'n belangrijk dossier?
Wij hebben ze absoluut niet gepasseerd. We hebben de kans gekregen om toe te voegen. En we hebben zelfs de vragen die er vanuit de commissieleden zijn gekomen op die moment ook meegenomen in het plan.
Geen woord over de invulling van de sportsite.
Omdat we die op dit moment ook niet konden geven, hè, Koen. Allee, we zijn heel snel. Hè. Allee, bedoel, we hebben zelf eerst de resultaten, denk ik, na de zomer hebben we die gehad. We zijn eerst naar de clubs gegaan, omdat zij als eerste gebruikers van dat terrein ook de eerste betrokkenen zijn en het hardst geïmpacteerd worden. Ik bedoel, de impact kan niet groter zijn. Er is na dat overleg met die clubs, is er één clubstand, die moeten stoppen met zijn activiteit. Dus zij zijn sowieso altijd de eerste betrokkenen. Altijd. En dan vind ik, dan zijn we dan niet naar de commissie gegaan. En ik denk dat dat de juiste volgorde is, misschien wat ik heb bepleit. Dat we eerst naar gebruiker gaan, dat hebben we dus gedaan. Daar zijn we naartoe geweest. Dan zijn we naar de commissie gegaan. Dus hebben we ook de gemeenteraad in kennis gesteld. Daar hebben we gezegd wat die sanering juist zou inhouden. Dit is het einde van fase 1. We weten nu waar de vervuiling zit. Hoe dat we die gaan aanpakken. En dat we ook moesten werken aan een saneringsplan. Dat saneringsplan, en dat volgens mij heb ik dat wel gezegd, ik moet de band misschien luisteren. Maar kijk, is hoogst erbij dat je dus nadenkt over de invulling van je terrein. Nu, de invulling van zo'n terrein, we hebben juist gezien, dat gaat over kaarten, dat gaat over tekeningen, dat gaat over dingen die erover gaan. Je kunt er ook niet in het ijle over praten. Dus op een bepaald moment, en dan treed ik iets even te groot bij, op het moment dat wij de raadscommissie inlichten, hadden wij nog geen zicht op wat er waar zou komen. Ook omdat we die clubs enkel nog maar ingelicht hadden, over het feit waar dat die vervuiling zat. En dus we moesten ze nog allemaal zien om te kijken, in wat zijn uw plannen, waar wilde jij naartoe? Wat vraag je van ons? Dus je kunt die invulling helemaal niet geven. Uiteraard heeft de sportdienst daar zelf ook over nagedacht. Maar we niet als een bestuur niet meer als logisch lijkt dat je er ook zelf een eigen mening over maakt. En daarmee zijn we naar die clubs gegaan. Maar ja, kijk, hè, dus we moeten nu in fase 2 samen met jullie kijken waar gaan we met dat terrein naartoe. Dat is hetgeen wat wij nu gedaan hebben. En ik snap dat daar mensen misschien ongerust over worden. Maar laat ons ook niet op de feiten vooruitlopen. En dus het participatieve dat we nu aan het doen zijn, is ook maar dat, hè. En dus die bezorgdheden die zijn er ook uit geweest. Die zijn nadien ook nog eens publiekelijk uit geweest. Wat ik denk, collega De Groof, ook eigenlijk wel enigszins betreuren. Want dat geeft wel een kleine druk. En het vertrouwen dat je opbouwt met zo'n club om daar een heel mooi toekomstverhaal van te maken. Een duurzaam toekomstverhaal, waarin dat die clubs ook
duurzaam verankerd zullen worden op die site. En dus niet meer van hier naar God naar haar verhuisd zullen worden, maar ook allemaal een eigen plek krijgen. En zoals Hans zegt, ook in de toekomst zeker zullen zijn dat ze hun activiteiten kunnen verder uitoefenen. En dat is waar we nu zitten. En die fase is nog altijd niet afgerond. Dat plan is nog altijd niet definitief afgeklopt. En dus op dit moment is er eigenlijk ook helemaal geen plan. Want dat zijn allemaal nog voorstellen die er zijn. Worden er mensen ongerust van? Ja, dat blijkt zo te zijn. Dat is heel jammer. En dan denk ik ook dat ze tot bij ons moeten komen om erover te hebben. En dan willen wij gerust erover hebben en kijken hoe kunnen we dat oplossen. Want dat is wat we nu aan het doen zijn. Samen met die clubs op een participatieve manier kijken, wat willen jullie? Wat kan er? En dat moet ook, het is niet enkel van willen en wat kan er, maar we moeten ook samen dus kijken van in het kader van die sanering, want laten we dat wel niet vergeten, hè. Het is en blijft een saneringsproject. En moeten we dus in het kader van die sanering ook kijken wat dat er kan en wat dat er wenselijk is en wat de kostprijs is. Want ik heb u daar straks gezegd, als je gaat over die terreinen, dan zit het meer dan 3 miljoen, hè, als we ze gewoon zouden afgraven. Dus we moeten ook eens kijken wat dat daar in de balans ligt. En dat is wat we nu aan het doen zijn, niet meer, niet minder. En dus die ongerustheid is volgens mij begrijpelijk, maar niet gegrond. En ik denk ook dat het heel belangrijk is als dat iedereen van ons daar echt een mooi verhaal van wilt maken voor die clubs en de mensen ook aanmoedigt om tot bij ons te komen met hun bezorgdheden en te zeggen van nee, maar bespreek dat met uw bestuur en dan kunnen we daar samen echt wel een mooi verhaal van maken waarbij dat we één de boel daar opkuisen, saneren en een duurzame toekomst voor die site maken. Ik denk dat dat is wat we nu aan het doen zijn en daar hebben we wel ook alle steun bij nodig. En ik denk ook dat we dat op een goede manier doen, waarbij die clubs bevraagd worden van wat wil je, die worden betrokken, die worden als eerste geïnformeerd nog voor de gemeenteraad. Dus veel meer kunnen we niet doen en één keer dat we daarmee rond zijn, informeren wij ook nog voordat dat die beslissing definitief is, zullen we uiteraard ook nog de gemeenteraadscommissie en de gemeenteraad inlichten. En dat is het traject dat we zullen volgen.
We gaan proberen dit punt bijna af te sluiten. Een laatste tussenkomst voor de laatste drie handjes. Koen, uw laatste woord.
Geen korte zin nog. Ik herhaal wat ik in het begin zei, Hans en Fredrik. Ik geloof echt wel dat de intentie goed is. Daar geen probleem over, maar ik blijf er ook bij dat die ongerustheid had kunnen vermeden worden. Maar ik zal ook de mensen die hun ongerustheid aan ons hebben laten weten, melden dat ze dus bij u moeten zijn en dat ze op die manier die ongerustheid kan verdwijnen. En nog een klein laatste zinnetje. Ik hoop dat dit punt niet meer moet terugkomen op de gemeenteraad. Want op de commissie op 5 oktober is gezegd dat de sanering ongeveer 1 miljoen zou kosten. Dat was een raming. Op de aanpassing van het meerjarenplan ging het over 2 miljoen. En nu wordt het 3 miljoen.
Een miljoen per plein, hè, Koen. Een miljoen tot 1,2 miljoen per plein. Hè? Ja, er zijn er 2 pleinen totaal geïmpacteerd. Ja. Dus dan zitten op 2,4 miljoen. Maar dan is dat eiland erbij. Ja,
Collega's, we zijn terug bezig. We gingen afronden. Het laatste woord was eigenlijk voor Schepen de Groof.
Ja, ik denk dat Bas dat ook nog wilde aanvullen. Maar ik zou toch nog graag even willen citeren uit het verslag van de raadscommissie. Want de consultaties met de sportclubs zijn ook lopende en zijn klaar tegen eind 2020. Hoe zien zij hun toekomstplannen? Welke infrastructuur hebben ze daarvoor nodig? Waar? Grote, vorm, meer parkings, extra terrein. Alle informatie zal samengebracht worden en er zal gezocht worden naar de beste, duurzaamste, lange termijn toekomst voor de sportcity. Er wordt getracht om tegen april, mei het masterplan hiervoor klaar te hebben. Dus alleen iets anders beweren is eigenlijk wel de waarheid. Geweldig.
Goed, dankjewel.
Geen enkel concreet feit wordt er in uw tekst nu gezegd, Hans. Geen enkel concreet.
Collega's, laat ons punt afsluiten. Bas heeft nog het laatste woord en dan gaan we over naar de
volgende. Ja, als ik ook nog iets mag zeggen.
Bas had het woord, Jos.
Allee,
heb je geluid opgestoken? Bas staat al een hele tijd te wachten. Bas en dan Jos en dan sluiten we af.
Ja, dankjewel voorzitter. Het is duidelijk een thema dat velen aanbelangt. Nu, wat betreft die ongerustheid, ter attentie van beide schepenen toch wel. Ja, daar is blijkbaar een soort van misverstand geweest, maar deze discussie heeft dat denk ik toch ook kunnen oplossen. Ik denk dat verschillende mensen, betrokken mensen, deze discussie zullen gevolgd hebben en die zullen gehoord hebben dat er niks definitief is. Dus het is zeker niet mijn bedoeling om een vertrouwensbreuk tussen u en de betrokkenen op het terrein tot stand te brengen. Het is echt gewoon de bedoeling om die mensen mee een stem te geven natuurlijk. Ik hoor beide schepenen verwijzen naar de kostprijs. Ja, een goede oplossing daar mag misschien geld kosten. Daar wil ik mee besluiten. Het goedkoopste is wat mij betreft daarom niet het beste.
Goed, en dan om af te sluiten, Jos Lodewijks nog.
Ja, Koen. al hetgene wat je gezegd hebt, dat zal wel kloppen. Hetgeen dat je zelf opgenomen hebt bij de verenigingen misschien, ik weet dat niet, dat is uw zaak. Maar je moet toch wel rekening houden dat datgene wat daar nu gecreëerd gaat worden, dat dat tenminste iets is waarbij alle clubs daar terecht kunnen op een manier dat ze moeten kunnen spelen. Je moet weten dat, en ik ga dat nog maar eens een keer zeggen, al een paar keren gezegd, ja Koen, dat 450 mensen voor één terreintje, hè, dat niet overeenkomt met een ploeg, waar ik ook alle respect voor heb, maar met een ploeg van 15, 20 mensen. Van een donk, van een voetbalploeg. Dus die hebben evenveel recht hoor. Maar
ik heb toch geen onderscheid gemaakt in clubs of in sportclubs.
Nee, maar ik hoor hier op de echte grond dat zeggen.
Helemaal niet, helemaal niet.
Dat zou ik heel spijtig vinden.
Het is ook zo niet eens ons. Je moet niet insinueren wat er niet is, hè, in godsnaam.
Ja, laten we het punt afsluiten. Het is als de burgemeester nog wenst tussen te komen, want hij stikt zijn handje ook op. Maar dan ga ik echt afsluiten. Burgemeester?
Ja, ik denk in elk geval, en laat dat gewoon een positieve boodschap van iedereen zijn. We hebben daar de laatste jaren gigantisch veel terreinen kunnen bijkopen. Zij gaan er mee toe bijdragen dat al die clubs in de toekomst daar een bestaansrecht gaan blijven hebben. En dat we die sportsite nog kunnen uitbouwen. We gaan een historische verontreiniging, die in het verleden nog niet aangepakt was en die ook door Vlaanderen heel duidelijk moet aangepakt worden, dat gaan we ook gewoon doen. Het zal nooit het verhaal van het goede koopse, zo bij wijze van spreken, zijn kop in de zand steken en doen alsof het er geen verontreiniging was. Dat zou natuurlijk het goede koopste geweest zijn. Ik denk dat hier, denk ik, iedereen op zich heel hard aan het werken is. We hebben daar al zoveel aren bij gekocht, dat ik er 100% van overtuigd ben. Ik heb ook al met al die clubs gesprekken gehad. Dat daar die puzzelstukken gelegd gaan worden. Dat gaat een van de mooiste sportcites van Mol blijven daar, structureel, naar de volgende jaren toe. Voor 30, 40 jaar kun je terug langdurige erfpachten gaan afsluiten. Dat kon nu allemaal niet, omdat die bodem helemaal niet in orde was. Dus ik zou zeggen, er zijn heel veel stenen momenteel al gelegd om daar een definitief goed verhaal van te maken. Dus laat inderdaad alles een stukje verder. En het is van cruciaal belang, denk ik, dat verenigingen die dat in de traject mee zijn, dat er inderdaad ook de communicatie rechtstreeks gebeurt. En als je natuurlijk signalen opvangt, is dat denk ik ook heel goed dat dat hier gebracht wordt. Maar ik ben ervan overtuigd dat we daar op schema zitten, dat we daar al veel inspanningen geleverd hebben. Het zal natuurlijk geen gemakkelijk dossier zijn. We hopen ook nog boven lokale middelen daarvoor te krijgen. Dus daar kunnen ook, denk ik, nog heel wat fracties, ook anderen, denk ik, mee in Brussel proberen mee voor te zorgen. Laat ons daar vele euro's gaan investeren om een van de mooiste sportsites nog net wat mooier en nog wat logischer te maken. En waar ik Hans heb horen zeggen, dat denk ik heel belangrijk. Niet de bedoeling dat er iemand op achteruit gaat. Niet op zich, moeten we er allemaal op vooruit gaan, op een slimme manier. Dat vertrouwen is er en dat gaat lukken, denk ik. Dus laat dat het positieve boodschap allemaal, ik denk dat we allemaal hetzelfde willen.
Goed. Ik denk dat dat een mooi besluit was, burgemeester. Dus dank voor de verschillende tussenkomsten. Kunnen we overgaan naar punt 28, punt aangebracht door de Memo-fractie. Koen, u hebt terug het woord over het vaccinatiecentrum. Als u, ja, de micro.
Dank u, voorzitter. Ik heb die vraag vorige dinsdag om 11 uur opgesteld en doorgestuurd. En woensdagmorgen om 8 uur denk ik dat ik het persbericht las dat er op Sint de Zwanen een vaccinatiecentrum kwam. Dus ik ga dat meer proberen, hè.
Ja, ik wou zeggen, ik had een vraag van Koen gekregen. Ik heb heel de gemeentelijke administratie bij elkaar geroepen. Ook alle andere burgemeesters om daar heel snel op te antwoorden.
Ja, ik geloof het. Ik geloof het.
Voilà. Ja, uiteindelijk waren we daar.
Maar alle gekheid op een stokje. Uiteindelijk is het dan, komt het dan in orde, neem ik aan. Hè. Misschien kan er een klein beetje toelichting gegeven worden over loopt het met de... Ja. Met het hele opzet en met het aantal vrijwilligers. En daar is nog weinig zicht op waarschijnlijk. Maar,
Misschien toch 2-3 minuutjes toelichting. Misschien 5 voor iedereen. Het is ook wel handig, denk ik, dat raadsleden geïnformeerd zijn over iets waar je veel aangesproken over kunt en zult worden, denk ik. Want het leeft gelukkig in onze gemeente. Hè. Wij ervaren toch veel bereidheid van heel wat molenaars om zich ook effectief te laten vaccineren van wanneer dat het kan. En dat is misschien al een hele belangrijke insteek, want ja, jullie kennen het begrip eerste lijnzone. Hè? We werken met 4 gemeenten samen met alles wat eerste lijn, gezondheidszorg, dat is Molbalen, Dessel, Reti. En per eerste lijnzone heb je eigenlijk de taak gekregen om een vaccinatiestrategie uit te werken. Dan is heel bewust in overleg ook met de medische discipline gekozen om een dubbel vaccinatiecentrum, maar toch op 1 locatie centraal te gaan voorzien. Waarom? Er komt heel veel coördinatie bij kijken. Je hebt bijvoorbeeld een huisarts die daar denk ik quasi halftime mee bezig is. Je hebt natuurlijk gemeentelijke coördinatoren, je hebt noodplancoördinatoren. En omwille van ook wel denk ik de ligging van Mol als grootste gemeente met veel inwoners, toch centraal, dat we daar wel merkten dat we denken voor kwaliteit en snelheid dat dat de beste oplossing was. Ook denk ik een beetje de logica van, we hadden natuurlijk ook sportcentrum De Nuit bijvoorbeeld kunnen nemen. We hadden eventueel ons cultuurcentrum kunnen nemen, maar dat zou nu niet zo geschikt geweest zijn, denk ik, daarvoor qua vorm en qua lokalen en zo. Het is een heel bewuste keuze geweest om geen werkingen tot het einde van het jaar stil te leggen. Want initieel was er gezegd dat de locatie tot 31 december ter beschikking moet blijven. Ja, voorlopig is dat 31 oktober. Maar als dat natuurlijk weer een maand langer moet zijn, zal men dat in Brussel ook wel beslissen. Dus dat is natuurlijk de reden dat we gaan kijken zijn van wat is er centraal. We hebben parking nodig, we hebben veel vierkante meters nodig. En een heel belangrijke vraag van alle burgemeesters. We willen absoluut wel de capaciteit van 2 vaccinatiecentra in onze gemeentelijke gebouwen gaan hebben. Dus we kunnen daar 8 lijnen openzetten, 12 uur per dag als het moet. Dus we kunnen 1900 man per dag vaccineren als we de vaccins krijgen. En daar zit natuurlijk waar het schoentje wringt, dat de kans zeer reëel is dat we natuurlijk regelmatig minder vaccins gaan krijgen, omdat ze nog niet allemaal ter beschikking zijn. Ik heb gisteren of eergisteren minister Somers, denk ik, in een grote hal in Mechelen op een mooi verhaal van vaccinatie zien doen en ook horen zeggen van we willen tot maximum 1800, 1900 personen per dag gaan. Dus die ambitie hebben we in Mol ook. Dus op zich ligt denk ik die ambitie hoog. Moesten de vaccins allemaal komen en alles loopt super gesmeerd, zou we op minder dan 2 maanden iedereen 2 keer gevaccineerd hebben. Rekening houden dat het zijn 18-plussers. Er zijn er natuurlijk al wel wat mensen dan van tevoren al gevaccineerd van de woonzorgcentra en personeel en zo. Ja, we hebben eerst een oproep gedaan, denk ik 4-5 dagen geleden, naar de medische vrijwilligers. Nu voor alle duidelijkheid, die worden wel betaald, hè, per uur, zowel de verpleegkundigen als de dokters. Daar hebben we momenteel 450 inschrijvingen, wat natuurlijk een getal is waar je het even warm van krijgt. Ik moet zeggen, dat geeft een enorm goed gevoel dat je zo die formulieren ziet binnenkomen en dat je toch wel merkt dat heel veel mensen bereid zijn om bovenop een dagtaak of als gepensioneerde heel wat uren te willen stoppen in het vaccinatieverhaal. Wat hebben we nog niet gedaan, en dat hebben jullie misschien ook gemerkt, en je krijgt er ook wel vragen, de algemene vrijwilligersoproep gaan we natuurlijk ook nog gaan lanceren, eerder voor logistiek en voor administratieve taken en zo. En dan willen we eerst toch wel dat profiel voor die vrijwilliger ook heel duidelijk hebben, wat we wel verwachten en niet verwachten, om ook een stukje daar toch niet op ontgoochelingen te gaan lopen. Ik denk dat het ook maar zo goed kan werken met vrijwilligers, dat zij natuurlijk ook heel goed weten waarvoor, ja, dat zij bij wijze van spreken solliciteren om hun vrijwillige handen aan te bieden. We zitten morgen vroeg weer samen met de 3 andere burgemeesters, dus met de 4 gemeenten, want nog 1 heel belangrijk iets, het mag niet het vaccinatiecentrum van Mol worden, dus het vaccinatiecentrum van de eerste lijnzone, Val de Moree, waar we ook met de 4 gemeenten evenwaardig aan gaan bijdragen, waar bijvoorbeeld nu de 4 IT-diensten al het IT-luik aan het ontwikkelen zijn. Ik heb al van apothekers gehoord, uiteraard het luik van de vaccins en hoe moet het allemaal afgehandeld worden. Ja, de dokters zijn natuurlijk ook superwerk aan het leveren. Ria Geens is momenteel de coördinator van het ganse verhaal op, bij ons op gemeentelijk vlak om alle punten en komma's samen te zetten. Ambitie is, we hebben ook al de tent, of het ja, tentendorp, of hoe je het ook noemt, hebben we ook al gegund op het Schepencollege vorige week donderdag, dat daar deze week nog met de opbouw begonnen wordt. En we willen eigenlijk, dat is de hoop, tegen 1 februari het klaar hebben staan, om dan waarschijnlijk vanaf half februari ons ziekenhuis al serieus te kunnen ondersteunen, dat we daar al het eerste lijn zorgpersoneel zouden kunnen gaan vaccineren. Dus dat is het idee dat voor ligt. Nadien gaan de 65-plussers komen. Nadien denk ik dan, ja, de vaccinatieschema's zijn duidelijk, hè, de cruciale beroepen, de rest van de bevolking. Nu, hoe dan mensen uitgenodigd worden, en natuurlijk al die zaken krijgen wij richtlijnen van de Vlaamse overheid die nu nog een draaiboek en een blauwdrukken en zo nog verder aan het verfijnen zijn. Elke dag verandert dat nog een beetje. Het is ook de absolute ambitie voor mensen die dat zo bedlegerig zijn dat men niet het vaccinatiecentrum kan geraken. Dan moeten we een systeem gaan ontwikkelen dat de vaccinatie tot bij de mensen komen. Maar dus wel met dien verstande dat iedereen die toch wel basismobiel is, dat we daar natuurlijk voor gaan zorgen dat op de site zelf ook wel flankerende maatregelen genomen worden. Uiteraard heel wat parkings, het is erbij voor personen met een beperking. Rolstoelen, ze kunnen begeleiders meenemen, de mobiele centrale. Dat zijn we op zich allemaal aan het ontwikkelen. Maar dus, ik hoop dat er binnen de week nog een vrijwilligersoproep gaat komen. Als het op full tempo draait, dan gaan we 100 medewerkers per dag nodig hebben. Dus dat is natuurlijk 7 dagen op 7, vol continu, van 7 uur 's morgens tot 22 uur 's avonds. Nu die 100 zijn 3 shiften van 30 à 35 mensen. Om natuurlijk, je kunt niet van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds even ja, alert en accuraat blijven doen. Dus ja, ik zou zeggen, ze dan nu meermaals per week samen. Verschillende werkgroepen worden opgestart. De deskundige van de vrijwilligers, bij ons in de Dierks, is ook mee het luik van de vrijwilligers ook al. Ja, we proberen al de deelfacetten te bekijken. We zullen dus ook wel de volgende weken, denk ik, naar onze diensten moeten vragen om te kijken waar dat er man- en vrouwkracht kan ja, toch weer gevonden worden om dat te gaan bemannen. Want zoiets bemant je natuurlijk niet alleen met vrijwilligers. We hebben ook al de ambitie uitgesproken met de 4 besturen om daar ook personeel mee op gaan in te zetten. Nou, dat zijn allemaal puzzelstukken die we moeten gaan leggen in de hoop dat zoveel als mogelijk Molenaars de weg gaan vinden naar het vaccinatiecentrum. Zich ook, denk ik, zich gaan laten vaccineren. Want we kijken allemaal, denk ik, al naar het moment dat iedereen bijna gevaccineerd is en dat we met deze stomme toestanden als gemeenteraden op deze manier en zo, ja, dat we dan hopelijk nooit meer moeten doen. Hè, want je wordt er niet echt gelukkig van, maar het is goed dat we deze alternatieven hebben, daar niet van. Maar gewoon in de raadzaal zelf vind ik persoonlijk toch nog een andere manier van gemeenteraad. En nadien dat pintje er nog bij drinken, of die koffie, het maakt dan niet uit, dat is ook nog wel meegenomen. Goed, dus dat is denk ik ja, een kleine toelichting al. Ik vond uw vraag toen heel logisch, want Koen Boeks had het trouwens ook gesteld. Die had het in een schriftelijke vraag denk ik gedaan, die hebben toen het persberichtje ook gestuurd. Koen zei ook van ja, dat was natuurlijk ook de vraag. Dus dat, ik vond ze heel logisch en bij deze hebben we gelukkig al een stukje kunnen antwoorden. Ook nog wel goede afspraken met natuurlijk Academie Beeldende Kunsten. Dat is echt wel de bedoeling dat de mensen die naar het vaccinatiecentrum komen langs de achterkant zullen binnengaan en dus ook parkeren op de rivierstraat, dat dan een flow is. En dat je natuurlijk de flow tussen school en vaccinatiecentrum natuurlijk ook wat elkaar houdt. Hè. Maar er zijn natuurlijk ook al de nodige gesprekken over bezig en zo. Dus dat zijn nog altijd dingen die je moet bijgaan bekijken. Maar ik denk dat we erin gaan lukken in een mooie centrale locatie die voor heel veel Molenaars op wandel- of fietsafstand is. Dus dat is misschien ook nog wel een oproep dat we zelf het voorbeeld kunnen geven, maar dat we ook kunnen promoten van, ja, er wonen denk ik 10.000, 15.000 mensen binnen de 2-3 kilometer. Als er daar al veel van met de fiets willen komen en we kunnen daar goede voorzieningen zien, kan natuurlijk het ook al helpen. Plus, maximaal per uur spreken we over een 170-tal mensen. Als je weet dat daar ook nog een aantal koppels bij gaan zijn, als er nog een aantal mensen met de fiets of te voet gaan komen, moet dat denk ik mobiliteitstechnisch wel gaan lukken op voorwaarde dat je voldoende relatie in een aantal parkings houdt. Hè? Dat mensen daar aankomen om 9 uur, om 10:30 daar terug weg zijn en dan kunnen die van 10:30. Dus allee, op zich zijn dat niet zo de horrorbeelden van je moet er voor 700 of 800 of 900 auto's plaats hebben, omdat dat eigenlijk zichzelf steeds opvolgt. Dus 12 keren per dag dat er eigenlijk 150, 160 mensen gaan komen. Nu goed, ja, we zullen alles mee stewarden. Het wordt nog vervolgd en ik zou zeggen, ja, motiveer ook mee je omgeving, andere mensen om mee een steentje bij te dragen. Ofwel door te helpen, ofwel door te laten vaccineren.
Oké, Koen, volstaat dat?
Dank u wel, dank u wel.
Ja, en dan zijn we toegekomen aan het laatste punt van de agenda. Een vraag over het steuntarief van de SPA-fractie. Thomas Sergoris, u hebt het laatste woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, zoals iedereen wel weet, hebben we een mol iets uniek. Dat is het steuntarief. Het steuntarief is eigenlijk een tegemoetkoming die we geven bovenop het minimuminkomen. En dat maakt voor heel veel mensen het verschil tussen eigenlijk een leven in armoede en een toch iets comfortabeler leven. Nu, het is zo, dat is geen recht. Dat is eigenlijk altijd iets dat toegekend wordt door het comité. En waar ook een aantal voorwaarden aan gekoppeld zijn. Bijvoorbeeld het inschrijven op een wachtlijst voor de sociale huurwoning. Of werk maken van activering, zoeken naar werk en andere zaken. Nu, het federale regeerakkoord heeft eigenlijk de ambitie geuit om het minimuminkomen te verhogen tegen het einde van de legislatuur met 10,75%. En dat een heel goed voornemen is. En dat gaat ook getrapt gebeuren. Dus in januari werd het minimuminkomen verhoogd met 2,68% ongeveer. Wat er dus eigenlijk op neerkomt, dat is voor een alleenstaande ongeveer 25 euro. En voor een gezin gaat dat over naar bovenaf rond 35 euro. We hebben nu vernomen dat het steuntarief met onmiddellijke ingang vanaf 1 januari verminderd gaat worden met die bedragen. Wat dus eigenlijk wil zeggen dat mensen die momenteel van het steuntarief gebruik maken, waarin kunnen genieten, dat die mensen dat dus eigenlijk niet gaan voelen. We vinden dat een beetje een vreemde redenering. En we vragen eigenlijk waar die beslissing is genomen en of dat deze definitief is. Omdat met heel de verhoging naar 10% tegen het einde van de legislatuur misschien de zaken in totaliteit moeten bekeken worden. Van waar stranden wij nu met al die tegemoetkomingen? En dus vonden we toch wel heel snel geschakeld. Hè. Dus niet dat die mensen overschot hebben. Dus ik vraag me af van waar dat komt. Om zo onmiddellijk dan de verhoging dat ze eigenlijk krijgen met het minimuminkomen, om dat direct weg te nemen in het steuntarief. Dus ik vraag me af van hoe dat komt. Is die beslissing definitief en wat zijn de argumenten? En misschien ook belangrijk, werd dit besproken op het armoede overleg.
Scheven?
Ja, dank u Thomas voor uw vraag. Nu, ik wilde het steuntarief nog even verduidelijken voor onze mede-collega's hier op de gemeenteraad, maar dat heb jij al mooi in mijn plaats gedaan. Dus iets doet mij vermoeden dat jij ook al de ambtelijke voorbereiding, de nota die geschreven is omtrent inderdaad het steuntarief, dat gebracht is op het bijzonder comité op 7 januari, en nog niet zo lang geleden, dat jij die ondertussen ook al gelezen hebt als ik uw vraagstelling lees. Nu, de voorbereiding is inderdaad op het bijzonder comité gebracht, op 7 januari. En er is inderdaad aan ons teruggekoppeld dat de federale overheid dus inderdaad tegemoet komt aan hetgeen dat wij al een aantal jaren vertellen vanuit ons Molse verhaal. Hè. Dus dat de minimuminkomens te laag zijn om een menswaardig bestaan te leiden. En daarom is het inderdaad het steuntarief in het leven geroepen. Om daar een kleine bijpassing te doen, om inderdaad te zorgen dat mensen hun huur, energie, water en dergelijke kunnen betalen. Dus eigenlijk is dat iets dat wij zelf vanuit ons Mols verhaal hebben geïnitieerd om tegemoet te komen aan die lage lonen. Nu, een uitgangspunt van het steuntarief is inderdaad die minimuminkomens, waaronder het leefloon, hè, dat dus te laag is. Hè. En een logische stap bij een verhoging van deze minimuminkomens is dan uiteraard ook dat wij onze extra steun die wij geïnitieerd hebben van het MOL, dan ook zullen afbouwen als de federale overheid een verhoging doet. Dus eigenlijk is dat een logisch gevolg. Daarnaast hebben we dan ook een berekening gedaan, Thomas, dus van al de voor- en de nadelen. En waar zien wij dan? Wanneer dat bij ons steuntarief op hetzelfde niveau zouden behouden, dan zou eigenlijk activering geen goede zaak meer zijn voor mensen die dezelfde steuntarief zouden krijgen als nu op deze moment. En ik denk dat een van de voorwaarden was om richting activering te gaan. Nu, dus ik denk dat dat het belangrijkste is om hier zeker mee aan te kaarten. Als argument dat we nog altijd vinden dat mensen uit steunverlening moeten uitgeraken, uit leefloon moeten uitgeraken. Want uit leefloon geraken heeft ook heel wat voordelen. Hè? Niet alleen op langere basis, maar ook de eerste jaren. Dan hebben zij ook nog heel wat voordelen wanneer zij stoppen vanuit die leefloon gerechtigd te zijn. Daarnaast hebben wij ook natuurlijk het ambtelijke verhaal ook even nagecheckt met referentiebudgetten. En inderdaad, daar komen wij gewoon op het feit dat wij daar dus toch wel tegemoet komen aan wat wij eigenlijk wettelijk verplicht zijn. Daarnaast gaan wij ook al de CEBUT-cijfers ter beschikking gesteld krijgen. Die zullen ook in ons nieuwe programma geïntegreerd worden. Een steuntarief, daar is ook altijd een scholenpremie aan gekoppeld. De scholenpremie gaan wij gewoon blijven behouden. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is om mee te geven dat het niet enkel een steuntarief is, maar dat de schoolpremie daar ook aan gekoppeld is. Dus mensen met school gaan, de kinderen krijgen nog een extra steun van ons. De schoolpremie, die gaan wij behouden. Daar gaan wij niet aan beknibbelen. Die is in 2016 ook nog fors verhoogd. En de medische kosten, de grens, die blijft ook hetzelfde. Daar gaan we ook niets aan doen. Nu is het dus zo dat het totale inkomen dat we met steunverlening eigenlijk krijgt, gaan we dan eigenlijk inderdaad een beetje laten zakken, omdat we merken dus dat de federale overheid deze verhoogt. En daarom vinden wij dat we, als we dat allemaal samen tellen, Thomas, dat we als lokaal bestuur het ambtelijk verhaal moeten volgen. Dus op het bijzondere comité is dat goedgekeurd, maar uiteraard hebben we daar wel een aantal voorwaarden aan gekoppeld. En dat is dat deze steunmaatregel ook altijd zal blijven geëvalueerd worden, zoals we dat nu ook altijd doen. Hè. Dus dat hebben wij ook wel daaraan gekoppeld. En dat zullen wij ook zeker doen. Dus maandelijks komen die dossiers sowieso in de stuurkaarten. Hè? We maken daar een analyse van. En het steuntarief zal zeker eind dit jaar nog eens volledig bekeken worden, Thomas. Nu, budgetair zal dat geen grote gevolgen hebben voor ons. Of zal dat geen grote voordelen hebben voor ons. Ik denk dat ik dat beter kan geven als correctie. Maar ik denk dat corona voor ons nog heel wat uitdagingen heeft. En dat het zelfs goed zal kunnen dat de steuntarief, dat aantal dossiers nog zal stijgen in de toekomst. Dus ik denk niet dat dat ons daarvan mag weerhouden. Nu, ik weet niet of dat dit voldoende is qua argumenten voor u, Thomas.
Thomas?
Ja, dank u, Wendy. Ja, ik heb natuurlijk de nota gelezen. Hè. En ik vind inderdaad dat als er een nieuw feit komt, hè, zoals die trapsgewijs er hoog aan minimum komen, dat je zeker zaken mocht evalueren. Het verbaast me wel dat het hier zo snel die beslissing wordt genomen om dan onmiddellijk het steuntarief te verlagen. En ik weet dat activering heel belangrijk is. Ja, onze fractie heeft destijds heel hard meegewerkt aan dit systeem. Het staat er nog wel 100% achter. En het is zeker niet de bedoeling om mensen in steun te laten zitten. En laat me dat heel duidelijk zijn. Natuurlijk, dat steuntarief wordt ook niet zomaar gegeven. Hè. Daar worden al voorwaarden aan gekoppeld. Dus het is niet zo dat een verlaging van om die mensen heel scherp te laten zitten, mensen meer gaan motiveren naar werk. En ik denk dat dat een beetje een perfide manier is om te kijken naar mensen in armoede. Die 25 euro voor sommige mensen, reactivering, je weet zelf wel niet, dat hangt van veel meer af. Dat is niet alleen van die 25 euro in de maand, gaan niet beslissen of mensen naar een job begeleid kunnen worden of niet. Daarom vind ik het ook zo raar dat meteen die beslissing wordt genomen om het steuntarief te verlagen, terwijl dat ook in de ambtelijke nota staat. We stellen voor om op een later ogenblik om de steunverlening te vergelijken met de referentiebudgetten. Dus die oefening is gebeurd. Kan men dan niet beter die beslissing meenemen in het grotere geheel van het steuntarief? En nu de situatie houden vast is. We moeten ook nog 50 euro corona-steun geven. En wordt er dan niet in meegenomen? Ik vind het eigenlijk een heel rare manier van werken. Ik denk dat het steuntarief een goed systeem is. Ik vind dat we dat zijn waarde moeten laten. Ik vind dat we daar zeker moeten over praten. Maar nu zo heel snel zeggen van kijk, oké, de federale overheid verhoogt, wij gaan nu verlagen. Dat vind ik heel gemakkelijk. En de redenering die erachter zit, naar van ja, dan gaan we mensen weer kunnen motiveren om aan het werk te gaan. Dat vind ik eigenlijk een heel negatieve argumentatie over mensen. Dat denk ik helemaal niet mee eens.
Ja, Thomas, ik vind het een beetje jammer dat je mij in mijn woorden in de mond wil leggen dat ik dus op een slechte manier kijk naar mensen in armoede. Ik denk dat dat zeker niet het geval is. Ja, dat hoor ik toch doorklinken in uw argumentatie op al mijn argumenten dat ik hier weergeef. Absoluut niet.
Ja, nee, ik denk niet met de argumenten die ik hier lees eens. Dan denk ik dat mag zeggen, ik heb u niks persoonlijk in de mond gelegd, dus u moet dat ook niet zeggen.
Je mocht dat zeker zeggen, Thomas, dat je het niet eens bent met die argumenten. Maar ik denk niet dat ik op een verkeerde manier kijk naar mensen in armoede en activering. Absoluut niet. Wat ik hier wel wil mee zeggen, Thomas, mensen die morgen in een artikel 60 stappen, of die dat vorige maand in een artikel 60 stappen, hoe moet ik dat verantwoorden? Dat die mensen minder gaan krijgen en iemand anders meer. dat kan ik toch als lokaal bestuur of als OCMW of als maatschappelijk werker toch niet gaan maken, Thomas. Vandaar dat de beslissing nu genomen is vanaf het moment dat er inderdaad trapsgewijs geschakeld worden vanuit de lokale, vanuit de overheid. En zullen wij als lokaal bestuur onze steun daar ook op aanpassen, Thomas. Dat is eigenlijk niet meer of niet minder. Wij gaan mensen niet minder geven en mensen zullen ook niet minder krijgen. Absoluut niet. Wij gaan gewoon de extra steun die wij in het leven hebben geroepen, omdat de federale overheid haar job niet deed om mensen een menswaardig bestaan te geven, daar zijn we aan tegemoet gekomen. Maar wanneer nu de overheid wel de beslissing neemt en wel inziet van er moet iets gebeuren om die minimuminkomens, dan kunnen wij ons een extra steun waar wij budget voor vrijmaken, vanuit de maatschappij kunnen wij die steun langzaamaan gaan afbouwen tot dat strafsgewijs is opgeschaald. Dat is niet meer of niet minder, Thomas.
Goed.
Wendy, als ik mag, voorzitter. Ja. Eén, ik heb u geen woorden in de mond gelegd over uw persoon. Ik heb het over de beslissing en wat ik hier lees. Dus ik zou dat heel graag rechtgezet zien. Ik moet niet alles persoonlijk opnemen als ik iets zeg dat ik met een beslissing niet eens ben. Twee, u vergelijkt met een bepaalde situatie. Ik kan u nog 10 andere situaties geven waar dat wel, wel gerechtvaardigd is dat mensen dat bedrag krijgen. En als het dan wat meer is, ja goed, dan moet je, dat plaatje mooi in elkaar laten passen. Maar die oefening is helemaal niet gebeurd. Er is helemaal geen grondige oefening gebeurd met de nieuwe feiten die op tafel liggen. Het enige wat er gebeurd is, is we zien dat er een verhoging komt van federaal. Oké, goed, nu kunnen wij €25 of €35 per dossier minder geven. Voor ons zal dat misschien niet zoveel zijn, maar voor die mensen scheelt dat een slok op de borrel. En ik hoop dat zo'n oefening, als dat gaat over mensen, dat die met de nodige zorg gedaan worden en dat er genoeg tijd in wordt gestoken en dat dat niet op een draagje gebeurt.
Voorzitter, ik wil daar nog wel graag één keer op repliceren. Ik ben daar echt wel zeker van, Thomas, dat daar wel de nodige tijd voor genomen is. Echt waar, dat kan ik op het hart drukken. Dat de medewerker die gespecialiseerd is in het berekenen van steuntarief, dat daar echt wel de tijd voor genomen is om elke situatie te bekijken. We hebben momenteel 50 gezinnen die steuntarief krijgen, dus we hebben echt wel die oefening kunnen maken wat dat betekent voor die gezinnen en in elke specifieke situatie. Nu, wij gaan dat steuntarief afbouwen, Thomas, maar dat wil niet zeggen, stel dat er in een bepaalde situatie toch een tekort is, dan zal elke maatschappelijk werker de verantwoordelijkheid nemen om in een precaire situatie dat tekort weg te werken, door een steun. Nu is dat steuntarief waar we over spreken, Thomas, maar er zijn nog heel veel andere steunen die dat we geven. En die zullen we ook blijven geven wanneer dat een precaire situatie zich voordoet. Dus ik denk dat enkel steuntarief hier niet de oplossing mag zijn. En dat is wat wij hier volgen en dat is wat er goedgekeurd is op het bijzonder comité vorige donderdag.
Goed, ik denk dat we daarmee aan het einde gekomen zijn van deze raadszitting. Ik wil die ook heel graag afsluiten.